en zusters, vanavond gaan wij weer naar 2 Petrus 2. Nog steeds. Als ik in dat hoofdstuk terechtkom, ben ik altijd geneigd me te verontschuldigen. Dat is omdat ik het nou niet zo'n mooi onderwerp vind eigenlijk. Maar vooruit, het staat in de Bijbel. En dus houden we ons ermee bezig. 2 Petrus 2, waar ik vanavond lees vanaf vers 4. Waar staat, want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet degene die goddelooslijk zouden leven, en de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft, want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de Godzalige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Tot zover. We hebben vorige keer al, naar aanleiding in het bijzonder van de eerste verse van dit hoofdstuk, ons bezig gehouden met het toch in sommige kringen althans wat onbekende verschijnsel dat de Bijbel wel degelijk spreekt over een oordeel dat gebracht zou worden over kinderen Gods. En dat in tegenstelling tot wat wij wellicht denken, namelijk, wij denken dikwijls, wie gelooft komt niet in het oordeel, en meer van dat soort uitspraken. Johannes 3 was dat overigens, vers 17 en 18. Het neemt niet weg dat weliswaar het zo is dat de gelovige, het kind van God, inderdaad eeuwig leven heeft ontvangen en dat ook inderdaad niet kwijt kan raken. Maar aan de andere kant is het zo dat kinderen Gods geacht worden nu eenmaal te leven volgens de beginselen van het nieuwe verbond, op grond waarvan zij loon zullen ontvangen. En wanneer zij dat niet doen, zal een oordeel komen, uiteraard, over hun werken. En dat oordeel wordt ook op andere plaatsen, zoals we vorige keer gezien hebben, tamelijk uitgebreid en indringend beschreven. En dat gebeurt hier feitelijk ook hier in 2 Petrus 2. Op zich is het natuurlijk helemaal niet iets bijzonders, want de Bijbelse gedachte is dat de arbeider zijn loon waardig is. En in de eerste hoofdstukken van de eerste brief in het Nieuwe Testament, Romeinen namelijk, wordt uitdrukkelijk gezegd dat goede werken beloond zullen worden en dat kwade werken bestraft zouden worden. En dat dat geldt voor zowel Jood als Griek. Dus de algemene, en ik moet eigenlijk ook zeggen universele, waarheid. Want, nog eens, hoewel een kind van God, een gelovige, inderdaad zijn eeuwig leven niet kan verliezen en dus ook niet zijn hemelse positie, kan er wel degelijk een oordeel komen over zijn leven, over zijn werken. En dat zal ook inderdaad gebeuren. En als u me toestaat, dan citeer ik nog even uit, of verwijs ik nog even naar 1 Korinthe 3. De gedachte is dat gebouwd zou worden op het fundament hetgeen gelegd is, bij voorkeur met goud, zilver of kostelijke stenen, en bij voorkeur niet met hout, hooi en stro. Maar van Gods kant bezien is het een eenvoudig verhaal. De brand gaat er namelijk in en goud, zilver en kostelijke stenen blijft vanzelf over en hout, hooi en stro zullen verbranden. En dat is het oordeel waarover dan gesproken wordt, ook hier. Wij zouden het echter niet onderschatten. En dat is wat de apostel hier ook uiteenzet. Want eigenlijk is het zo dat deze hele tweede brief van Petrus over niks anders gaat. Namelijk het eerste hoofdstuk, daar ging het over, ik citeer maar gewoon even het kopje wat boven vers 3 staat, hè, voor het gemak. Hè. Daar staat boven de christelijke roeping. En dat is een roeping inderdaad om dienstbaar te zijn aan de Heer Jezus Christus onder dat nieuwe verbond. En vruchten van de geest voor te brengen, zoals ze daar ook opgesomd worden in het eerste deel van het hoofdstuk. Maar hier in hoofdstuk 2 worden wij geconfronteerd met de andere kant van het verhaal. Dat namelijk een oordeel gebracht zal worden over alles wat niet voortkomt uit de werkzaamheid, het werk van de geest in ons. En nog beter, een oordeel dat gebracht zal worden over alle werken des vleeses. Met excuses, maar dat is de Statenvertaling nog een keer. Hè. Een oordeel wat gebracht zal worden over de werken des vleeses. Ook en wel degelijk van de gelovigen. Ik heb vers 10 niet meer gelezen, maar daar staat dat heel expliciet. Er staat maar allermeest, dat wil zeggen een oordeel, allermeest over degenen die naar het vlees in onreine begeerlijkheden wandelen, et cetera, et cetera. Ik heb hem met opzet niet gelezen, want het is een heel lang en ook niet fraai verhaal. Maar het doet aan de waarheid die daar genoemd wordt uiteraard niks af. Maar inderdaad, de brief gaat daar verder over. Niet alleen hoofdstuk 2, maar feitelijk ook hoofdstuk 3. Dat zullen we later zien. Hoofdstuk 3, daar is de gedachte eenvoudig deze, dat nou eenmaal een oordeel is aangekondigd. Maar het feit dat het oordeel nog steeds niet gekomen is, wil niet zeggen dat het dus nooit komt. En dat is in het kort 2 Petrus 3. En hij geeft ons de garantie dat dat oordeel komt en dat het zelfs komt over de gehele oude schepping. Waarna hij opnieuw wijst naar de langmoedigheid Gods en dus naar tegenwoordige waarheid met de uitdrukking uit hoofdstuk 1 en ons opnieuw oproept om vooral ons te laten onderwijzen in het bijzonder door de brieven van Paulus, want dat zegt hij er allemaal bij, omdat die nou eenmaal het meest uitgebreide gesproken heeft over het tegenwoordige werk Gods in ons en aan ons. Nou goed, in hoofdstuk 2, het begin van hoofdstuk 2 dan, kondigt hij inderdaad een oordeel aan over degenen die ontrouw zijn aan de Heer. Vooral over degenen die zich op onrechtmatige wijze bezighouden met het werk van de Heer. Want dat is ook nog zoiets. Hè? Het zijn twee dingen. Je kunt namelijk ook als christen kun je natuurlijk gewoon leven naar het vlees. Dat, ik neem aan dat iedereen weet dat dat kan. En als u dacht dat het niet kan, dan zal ik u verder niet voorlichten hoe het dan moet, uiteraard. Maar dat kan nou eenmaal, dat is één ding. En het andere ding is, en dat wordt hier ook met name naar voren gebracht, dat men inderdaad zich kan bezighouden met het werk Gods, maar op de verkeerde wijze. Dat is dus bouwen, wellicht nog op het fundament, maar dan met hout, hooi en stro, met de verkeerde dingen. En wij zijn geneigd dat niet al te zeer aan te rekenen, want ze zijn dan toch bezig met de goede dingen, al wordt het dan gebouwd met het verkeerde bouwmateriaal. U begrijpt, het is bouwen aan het goede bouwwerk, en dat rekenen wij dan redelijk positief, positiever dan wanneer er helemaal niet gebouwd wordt. Maar neem niet weg dat als er gebouwd wordt aan het goede bouwwerk, maar met het verkeerde materiaal, dan schendt men de tempel Gods, dat moet ik vorige keer gelezen hebben met u, uit 1 Korinthe 3. En de Heer zegt daarvan, of Paulus schrijft daarvan, wie de tempel Gods schendt, zal God schenden. Want in werkelijkheid is het natuurlijk redelijk godslasterlijk te noemen, wanneer men in eigen kracht, met menselijke filosofie, met menselijke arbeid, probeert bij te dragen aan hetgeen God door zijn geest zal tot stand brengen. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Ik weet niet hoe ik dat beter onder woorden moet brengen eigenlijk. Of moet ik gewoon dan maar weer de draad opnemen bij vers 3, was dat 2 Petrus 2 vers 3, waar dan staat, zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden, dat is een mooie term voor schoonsprekerij, retoriek is het plechtige woord, maar goed. Zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap, een business, een zaak, een bedrijf, hoe heet zoiets, een firma maken. Dat hebben ze in Italië uitgevonden, de firma, dat weet je toch, de firm. En in het bijzonder in Rome, maar laat ik daar maar niet verder op ingaan. Zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een bedrijf maken, een koopmanschap. En dat gebeurt, is altijd al gebeurd. En het gebeurt in onze dagen ook. En door alle denominaties, dat woord kent u hopelijk, door alle, hoe zeg je zoiets, dat gebeurt in alle kerken en kringen, laat ik het zo zeggen. Dan. Dat gebeurt overal. Er wordt een business van gemaakt. De een zegt, ja, dat doen ze in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar als u zegt, dat doen ze in de Rooms-Katholieke Kerk, dan zeg ik, doen ze in de Vrije Kringen precies eender. Want dan kun je cursussen volgen in hoe je een gemeente moet bouwen. En de cursus blijkt gewoon een cursus marketing te zijn, waarin men hier en daar een woord heeft aangepast. Zo zit dat. Ik weet het. Ik sta er met mijn neus boven me op, dus ik weet waar ik het over heb. Zo werkt zoiets. Ja, ik vind het, ja. netjes gezegd, vind het heel droevig. Omdat het een blijk is van wantrouwen ten opzichte van wat de heer zelf beloofd had te zullen doen. En dit is, gelooft u mij, dit is de nette variant. Dit is de nette manier om het te zeggen. Maar de Bijbel spreekt daar precies zo over. En in veel sterkere woorden dan ik zou durven. Vandaar dat ik altijd zeg bij dit hoofdstuk, ik moet me excuseren. Maar het staat er nou eenmaal. Ze zullen van u een bedrijf maken. Door gierigheid. Het gaat om de winst. Het gaat om wat het oplevert. Het moet een rendement opleveren en het moet, vooral de markt moet vergroot worden. Het marktaandeel moet vergroot worden, zo heet dat. In kerkelijke kring zijn daar andere uitdrukkingen voor, maar het is gewoon hetzelfde. Het is een kwestie van jargon. Maar dat zal gebeuren en daar gaat de apostel hier tegen te keer, naar de mens gesproken. Want ik moet natuurlijk zeggen, God zelf keurt het af, netjes gezegd. Want ze zullen van u door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Het zijn moeilijke woorden, maar het betekent gewoon dat al lang geleden is vastgesteld dat degene die dit doen, daarmee zeker een oordeel over zich afroepen. Ik blijf van mening dat als men zich werkelijk, als alle gelovigen, wie het ook zijn, als men zich werkelijk bewust zou zijn dat de gemeente Gods is en dat de gemeente letterlijk het lichaam is van Christus, dan zou men er zich voor wachten om zich daar dan verder mee te bemoeien, om die te sturen of om daar heerschappij over te hebben met de uitdrukking van 1 Petrus 5. Dat is dus twee bladzijden eerder. Niemand zou er heerschappij over hebben. Integendeel, wat gelovigen zouden doen, en wat de discipelen of de apostelen zelfs in de eerste plaats zouden doen, is niet over de gemeente heersen, maar de gemeente dienen. En dat staat uitgebreid beschreven. Ik durf het niet uit te leggen, ik durf het niet eens aan te halen, want dat weet u toch allemaal? De Heer zegt tot zijn discipelen, dat zijn de apostelen, daar hoort ook bij Petrus, die later versleten wordt voor de eerste grootste kerkvorst, de paus, zou ik maar zeggen. De Heer zegt tot hen, jullie noemen mij meester en heer, daar heb je volkomen gelijk in, maar dan ben je niet meer dan ik. En dat betekent dat zoals ik jullie dien, moet je elkaar dienen. Gelovigen zouden dienen, dienstwerk verrichten, zijn dienstknechten van Christus. Iets anders is er niet. Niemand is uw heer. Enzovoorts, want je hebt maar één Heer. Zie, en hoe je die Heer hier op aarde zou noemen, dat doet niks ter zake, hij bestaat niet. Die is hier niet. En wij zijn dat ook niet, laat ik dat vooral duidelijk zeggen. Wij zijn niet de Heer van de gemeente, wij maken deel uit van de gemeente, zijn lid van het lichaam van Christus, en we hebben daarin weliswaar een verantwoordelijkheid, maar niet om te heersen, maar inderdaad om te dienen. En waar wij dat niet doen, en zelfs in tegendeel over de gemeente heersen of over broeders of zusters heersen, brengt dat ongetwijfeld een oordeel Gods. Nou ja, in het laatste geval ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, maar er staat nergens in de Bijbel dat het niet ook al eerder eventueel zou kunnen gebeuren, dus u bent gewaarschuwd. Zo is het nou eenmaal. Nou goed. Want u moet er wel op rekenen dat bij gelegenheid de Heer zich toch echt niet voor de voeten laat lopen. Dat is het risico wat wij nemen als we inderdaad menen over elkaar of over een gemeente te moeten heersen. Ik denk de Heer is langmoedig, dat is in de praktijk ook zo. En problemen onder gelovigen zijn op zich niet verkeerd, want daar groeien we allemaal van op. Daar worden we allemaal volwassen van, in geestelijk opzicht. Maar als het te ver gaat, grijpt de Heer heus wel in. Tenminste, daar heb ik tot nog toe altijd maar op vertrouwd. En niet zonder reden, maar goed. Maar daar gaat het over, hè. Over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Dat oordeel zal gebracht worden. Want, vers 4... En dan komt er een hele lange aanloop die helemaal doorloopt tot en met vers 8. Want, en er komen allerlei voorbeelden, en daarna komt de conclusie, namelijk zo in vers 9, zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlassen, en hij weet de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels. En vooral, hij weet de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels. Want om het populair te zeggen, niet alleen de goeie, maar ook de kwaaie worden bewaard. Dat is de normale gang van zaken. Worden bewaard tot de dag des oordeels. Sommigen hebben het idee van God straft onmiddellijk, hoewel ik de term nog nooit in een serieus verband heb horen gebruiken. Niettemin, ik heb hem veel horen gebruiken. Maar het is niet waar. Hè? Het is niet waar. God straft niet onmiddellijk. Juist niet. Dus ook in deze brief dat uitgebreid gewezen wordt op de langmoedigheid onzes heren. Of de langmoedigheid Gods. Enzovoort. Hij straft juist niet. Het is in strijd zelfs in beginsel met onze bedeling. Maar die straf komt. En dat is wat Peter zegt. Hij zegt, het lijkt erop alsof je zomaar je gang kunt gaan. Maar het neemt niet weg dat een oordeel zal komen. En voor zover er de Heer in onze dagen zou ingrijpen in deze gang van zaken, zou het ook niet zijn om straf te brengen over degene die kwaad doen, om zo te zeggen, maar zou het zijn terwille van de goede voortgang van zijn werk. En dat is uiteraard niet hetzelfde. Heb je dat ook nog? Of moet ik het nog ernstiger zeggen? Met de woorden uit 1 Korinthe 11. Waar staat, wij zouden onszelf oordelen. Want de kans is groot dat anders de Heer het doet. En de apostel voegt eraan toe. Daarom zijn er zoveel zwak onder u. Zoveel zijn ziek. En sommigen zelfs zijn inmiddels overleden. Waarbij duidelijk gezegd wordt dat dit van de Heer geregeld zou kunnen zijn. Hij wijst niet een geval aan, zegt en dat is het. Hij zegt ook niet in het algemeen, gelovigen die ziek zijn, zijn ziek omdat de Heer ze uit de weg wil hebben. Dat zegt hij ook niet. Maar andersom bestaat dus wel dat waar iemand het werk Gods voor de voeten loopt, dan loopt hij het risico dat de Heer hem zelf aan de kant zet. Niet straft, maar wel zodanig opzij zet dat hij het werk Gods niet voor de voeten loopt. Ja, moeilijk hè. Dat staat er echt. In 1 Korinthe 11. En dat mag je toch ook aannemen. Als wij van goede wil zijn, de Heer willen dienen. Het wordt ons onmogelijk gemaakt door iemand. Dat is maar puur theorie hoor. Maar hè, dat is toch een normale gedachte. Dan mag je toch aannemen dat die iemand op een gegeven moment toch verdwijnt. En dat de Heer er wat aan doet. Begrijp je me goed? Er staat niet in de Bijbel dat we geen tegenstand zouden ondervinden. Integendeel. Het is ook nuttig voor onszelf als het zo is. Omdat we daardoor leren trouw te zijn aan de Heer. Omdat we daardoor leren ons niet te verheffen, niet hoogmoedig te worden of wat dan ook. We leren omgaan met moeilijke omstandigheden. Daar wordt een mens volwassen van en een gelovige uiteraard ook. Daar is niks mee mis. Maar bij gelegenheid zal de Heer heus ingrijpen. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Zo weet de Heer de godzaligen uit de verzoeking te verlossen. En de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Ik weet dat ik het jaren geleden ook eens ergens zei. En toen zei iemand, ja maar hoe kan het dan dat er zoveel zogenaamd christelijke groeperingen zijn. Waarvan toch duidelijk is, waarvan ons toch duidelijk is. Dat het werk van de Heer tegenstaat. En waarom doet de Heer daar dan niks aan? Mijn enige antwoord daarop is dat als zoiets bestaat, dan grijpt de Heer niet in. Omdat zo'n groepering sowieso niet bestaat uit mensen die de Heer zoeken. Dan loopt niemand de Heer voor de voeten. Zal ik maar zeggen. Die hebben geen belang bij het werk van de Heer. En daarom bestaat het allemaal maar gewoon voort. Waarom ook? Bovendien, elk oprechte gelovige kan zich aan zoiets en aan zo'n invloed onttrekken in onze dagen en in onze samenleving zeker. Dus waarom zou de Heer daarin ingrijpen? Dat is makkelijk genoeg. En wat de kerkgeschiedenis betreft, daarin zien wij steeds het merkwaardige verschijnsel dat zij die de Heer zoeken op een of andere wijze vanzelf terechtkomen buiten organisaties waarin dat niet kan. Ze worden er vanzelf uitgezet. En daarna vervolgd. Natuurlijk, maar dat is een vast gegeven. Er is niks bijzonders mee. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Goed. Dus denk dan niet dat de Heer overal zit in te grijpen. Dat is niet zo. Maar bij gelegenheid doet hij dat heus en de Bijbel waarschuwt daar ook voor. Nou goed, gaan we weer verder. Er staat dan In vers 4 tot en met 8 worden voorbeelden gegeven van hoe de Heer wel degelijk ingrijpt. En als die woorden ooit van belang zijn, dan is het wellicht toch in onze dagen, omdat duidelijk moet zijn dat wij al bijna 2000 jaar leven in onze tegenwoordige bedeling, waarin God laakmoedig is, waarin van alles beloofd is met betrekking tot het werk Gods, ook in en aan de wereld, maar we zien het nog steeds niet. Het gebeurt nog maar niet. En wanneer wij de geschiedenis bezien, en zeker indien wij de kerkgeschiedenis bezien, zouden wij ons wellicht erover verbazen dat God dan toch niet ingegrepen heeft. En niet meteen zeggen dat heeft hij wel gedaan, want dan, dat is naïef hoor. Nemen wij de eerste pakweg iets meer dan 250 jaar van de kerkgeschiedenis, dus van onze bedeling zal ik maar zeggen, vanaf de opstanding van Christus tot Constantijn de Grote. Dan was het heel normaal dat in die dagen van het Romeinse Rijk de gelovigen vervolgd werden, op de meest wrede manieren werden doodgemarteld. De details zal ik u besparen. En je kunt je afvragen, waar is dan de Heer? Die deed er toch niks aan? En als u zegt, maar dan kwam toch Constantijn de Grote, zeg ik, nou hebben ze mooi. Heeft die voorgaande generaties hebben daar dus niks aan gehad. Waarom duurde het dan zo lang voor de Heer ingreep? Vele generaties lang, enige eeuwen lang, was dat gewoon gebruikelijk. Toch? En daarna was het nog niet meteen over. Want dan kom je terecht in de dagen van de grote volksverhuizing, waar allerlei officieel heidense volkeren vanuit het oosten hier naar het westen kwamen, en er begon het verhaal opnieuw. Christenvervolging. Enzovoorts. En toen dat een beetje gezetteld was en al die volkeren een beetje tot rust waren gekomen, toen kwamen de gelukkige dagen van de hervorming. Als u zegt, ik denk dat God daar ingegrepen heeft, dan zeg ik, ja, dat denk ik ook. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Maar goed, je mag het niet hardop zeggen, want het staat nergens in de Bijbel. Dus vooruit dan maar. Maar en toen brak er een periode aan waarbij de protestanten dus op dezelfde gebruikelijke wijze als vroeger de christenen onder Rome vervolgd werden, op de meest afschuwelijke wijze doodgemarteld werden. Toch? Nou ja, en als je... Even verder gaan. En als je daarna de geschiedenis van protestantisme volgt, want die lijn... Kom ik nog eenmaal uit, dus die ken ik het beste, zal ik maar zeggen. Dus volg je de lijn van protestantisme, dan krijg je daarna dat die protestanten onderling elkaar naar het leven staan. En met zijzen en hooivork en dorsvlegels elkaar te lijf gingen. Dat is nog maar heel kort geleden, nog geen 100 jaar overigens in Nederland, enzovoorts. En de enige uitzondering op de regel die ik ken, is die van de laatste tientallen jaren. Dat is onze generatie dus. Maar verder is het altijd zo geweest. En waar greep de Heer dan in? Ik denk dat de Heer alleen ingreep daar waar hij het nodig vond om bepaalde waarheid weer onder de mensen te brengen, omdat de gelovigen die gewoon waren kwijtgeraakt. En daarom reken ik een gebeurtenis, zal ik maar zeggen, geschiedenis als die van de kerkhervorming daar wel degelijk onder. En nog zo het een en ander, maar daar gaat het nou niet over. Maar zo ging het nou eenmaal. De Heer greep daar niet in. En al die tijd wachten wij gelovigen eigenlijk dus gewoon op het moment dat God nou eens zal ingrijpen. En er zijn er dus velen die inmiddels geconcludeerd hebben, maar die dat al geconcludeerd zelfs hadden in de dagen van Petrus, na verloop van slechts enige tientallen jaren, nou ja, 30 hooguit schat ik, hè, die constateerden, nou de Heer heeft van alles beloofd, maar er komt niks van terecht. Dat staat uitgebreid in hoofdstuk 3, overigens. En dus zegt Petrus, ja, dat denk je maar. Maar er staat een tijd voor wanneer de Heer dat zal doen. En het feit dat de Heer dat nu niet doet en nu dat oordeel niet brengt, wil niet zeggen dat het niet komt. Integendeel. Het komt wel, maar... Nou, laat ik maar 3 vers 9 lezen dan. De Heer vertraagt de belofte... Niet, de belofte namelijk van zijn wederkomst, waarbij hij dan toch in ieder geval een oordeel zal brengen over de gehele levende mensheid. En vervolgens, maar dat is weer een poosje later, zelfs over de gehele oude schepping. Maar hij zegt, even traag de belofte niet. Want sommigen achten dat laksheid van God, hè, staat erbij, hè, gelijk enigen dat traagheid achten. Maar God is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Niettemin, volgende vers, die dag des Heren en daarmee het oordeel des Heren zal wel degelijk komen. En in vervolg daarop schrijft hij in vers 15 van hoofdstuk 3. En achter langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid op de wijze van broeder Paulus. Hè? Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, uw lieden geschreven heeft. En dat heeft hij in al zijn zendbrieven gedaan enzovoort. Hij zegt, je moet in de eerste plaats begrijpen dat de Heer de belofte niet vertraagt. Hij heeft daar een datum voor staan. Maar de tijd daaraan voorafgaand, de tijd waarin wij leven, is die van de langmoedigheid onzes Heren. God heeft daar namelijk een bedoeling mee. En Petrus zegt, die bedoeling die vind je uitgebreid terug in alle brieven van Paulus. En daar leven wij dus uit. En het oordeel komt. Maar we hebben geen haast. Waarom ook? God heeft ook geen haast. Inmiddels wel misschien, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar het gaat maar om het beginsel. En dat is wat systematisch uiteengezet wordt. En nog letterlijk in hoofdstuk 3. Maar wat hier in hoofdstuk 2, vers 2 tot en met 8 uiteengezet wordt aan de hand van voorbeelden. Namelijk, vers 4. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Met andere woorden, God heeft in het verleden ingegrepen. Zelfs op hoog niveau, want het gaat hierbij niet eens om mensen, maar om engelen. En het leuke is dat de uitspraak in vers 4... zelfs een tweeledige functie heeft. Want aan de ene kant wordt gewezen op het ingrijpen Gods in het verleden. God heeft al iets gedaan in verband met die engelen. Maar tegelijkertijd wordt erop gewezen dat deze engelen bewaard worden tot het oordeel. Dat wil zeggen dat het definitieve oordeel over hen nog steeds niet gekomen is. Dat komt alsnog in de toekomst. Zodat daar meteen uit volgt dat God inderdaad de onrechtvaardigen weet te bewaren tot de dag des oordeels, zoals het letterlijk staat in vers 9. Maar het wordt hier geïllustreerd dus in vers 4. God heeft engelen gevangen genomen, gevangen gezet, en hij bewaart hen in die gevangenis tot het uiteindelijke oordeel, is het idee. Het is een aardige illustratie van hoe de situatie in onze bedelingen voorstaat, want ik slikte het daar straks nog net in, maar nu komt het er vanzelf toch uit. Het idee is namelijk dat door de opstanding van Christus, hij de overheden en machten, kortom de geestelijke boosheden in de lucht viert, maar zijn, inclusief Satan en inclusief zijn meest lage personeel, in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen heeft getriomfeerd. Dat is Colossense, hoofdstuk 2, meen ik. Dat wil zeggen, Satan en zijn hele leger is al overwonnen. Door Christus. En daarnaast lezen wij bijvoorbeeld in Romeinen 8... dat niet alleen Christus hen overwonnen heeft, maar dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. Dat wil zeggen, wij delen in die overwinning. En we worden zelfs meer dan overwinnaars genoemd. Ik zeg altijd, het is de enige plaats waar staat dat wij meer zijn dan Christus. Want hij is de overwinnaar en wij zijn meer dan overwinnaars. Dat is een goede reden voor. Want Christus heeft de strijd die tot de overwinning leidde gestreden. En wij hebben er geen klap voor gedaan. Niettemin hebben wij de overwinning. En dus is dat meer dan overwinnaars. Want we hebben niet eens gestreden. Nou, hoe dat ook zij, de gedachte is dat door de opstanding van Christus Satan en zijn personeel zijn overwonnen. Dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. Dat hij teniet gedaan heeft, Hebreeën 2, dat hij teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Staat dat? Letterlijk. En daarna zeggen wij, maar... Wat stond hier geloof ik ook, of was het in Judas, nou, waar ik het maar las. Ik weet ze gewoon niet meer. Daar staat dat Satan rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden, enzovoort. En dan zeggen wij, hey, is je dan toch niet overwonnen? En verder worden wij gewaarschuwd voor leringen der demonen, in bijvoorbeeld de brieven aan Timotheus. En dan zeggen we, hey, zijn die dan toch niet overwonnen? En het antwoord is, ja, zij zijn overwonnen. We hebben daar ook de overwinning op. Voor zover wij tenminste trouw zijn aan de Heer. Onze geestelijke wapenrusting dragen uit Efeze 6, want die wordt in dat verband genoemd. Trouw zijn aan de schriften, dat is de waarheid. Dan zijn we niet ontvankelijk voor leringen der demonen of zoiets. Wij zijn namelijk onttrokken aan de tegenwoordige boze eeuw. Verlost uit de tegenwoordige boze wereld, of hoe het maar genoemd mag worden. En terwijl Satan in de wereld tekeer gaat, op wat voor wijze dan ook, maken wij deel uit van een andere wereld, van een nieuwe schepping en hoe dat allemaal maar heten mag. En zelfs van de hemelse dingen. En dus hebben wij de overwinning daarop. Die strijd duurt voort, op een of andere wijze. Maar wij zijn door de kracht Gods en door de geest Gods in staat om in die strijd gewoon te kunnen blijven standhouden. Dat is ons ook zo gewoon gezegd. Waarna de vraag overblijft, waarom de Heer dan niet meteen bij zijn opstanding enzovoort een eind maakt aan het werk van Satan. Want die gaat nog steeds door, niet de ministerie overwonnen. En het enige antwoord wat ik zo in eerste instantie geef is, hij heeft geen haast. Waarom zou hij ook? En daarna vinden wij dat een serieuze zaak. Maar als ik de Bijbel erop nasla, is het geen serieuze zaak, is het zelfs een belachelijke zaak. Een bespottelijke zaak.
Waar staat het in de Bijbel?
Er staat in Psalm 2. Er staat, waarom woeden de volkeren, waarom bedenken de natiën ijdelheid? Zij beraadslagen tezamen, de volkeren, hè, alle volkeren, beraadslagen tezamen tegen God en tegen zijn gezalfde. En dat is zo natuurlijk. In ieder geval al 2000 jaar. Langer wellicht, maar dat doet er nou niet toe. Waarna de vraag is, wat doet God daaraan? En het antwoord is, niks. Hij zit erom te lachen. Staat daar. Dus dat hij in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. En hij zegt, laat ze maar tekeer gaan. Maar ik heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Enzovoorts. Ik heb mijn koning al lang aangesteld. Dat is allemaal al geregeld. En zij gaan wel tekeer, maar het is tamelijk bespottelijk. Want in werkelijkheid zijn ze al lang overwonnen. Dring kennelijk niet helemaal tot ze door. En God maakt van de gelegenheid gebruik om aan de ene kant die volkeren en daarmee staat al zelf zo in gang te laten gaan. En aan de andere kant doet hij in de tussentijd zijn werk. Sterker nog, het grootste werk uit heel de heilsgeschiedenis. Namelijk de roeping, de verzameling van een hemelsvolk, geformeerd of gerecruiteerd, hoe zeg je zoiets, verkoren uit de mensen. Hij verzamelt namelijk mensen om in de toekomst te delen in zijn hemelse heerlijkheid en daarmee in zijn heerschappij. Hij verzamelt zijn toekomstige regering. De koning heeft de overwinning al. Dat blijkt wel, want hij krijgt alle gelegenheid, hij neemt alle gelegenheid om u en mij aan de macht van die tegenstander te onttrekken. Op zich een wonder, denk ik. Nou ja, in uw geval niet, in het mijne wel. Maar goed, hij onttrekt ons aan de macht van de wereld, de macht van Satan enzovoort. En hij verzamelt ons, hij voedt ons op enzovoorts, opdat wij in de toekomst zouden delen in de heerlijkheid en heerschappij van Christus en bevorderd zouden worden van aards naar hemels volk. Dat doet hij. Waarna achteraf de conclusie moet luiden, inderdaad, hij heeft kennelijk Satan overwonnen. En wat de volkeren betreft, wel, die hebben voor de duisternis en daarmee voor deze leugenaar van de beginnen gekozen. Ze hebben de vorst des levens en des lichts dus ook verworpen. En God zegt, nou willen ze mijn zoon niet, willen ze mijn gezalfde niet, dan is dit het alternatief, dan zoeken ze het maar eens een poosje uit zonder mij. En de afgelopen 2000 jaar wereldgeschiedenis zijn het resultaat daarvan. Van wat er terechtkomt van een wereld en van volkeren die inderdaad de schepper en daarmee Christus verwerpen. En wij zijn de uitzonderingen, wij zijn gelovigen. En God onttrekt ons daaraan, op wat voor wijze dan ook. Nou, dat is het verhaal. Maar daarmee zouden wij niet denken dat het oordeel Gods niet zal komen. Het komt. Dat wil zeggen, de overwinning op deze tegenstanders is allang behaald. En wat de Psalm 2 ervan zegt, is dat degene die in de hemel woont, die zal lachen, hij zal hem bespotten. En daarna staat er, daarna zal hij alsnog spreken, zijn mond open doen. Maar dan zijn we 2000 jaar later dus. Hij zal zijn mond open doen, hij zal tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken, enzovoorts. En dan komt inderdaad dat oordeel over die levende mensheid. Niet in deze generatie van Petrus, ook niet die daarna, maar pas... Nou, laten we zeggen, na 2 dagen van 1000 jaar. Want dat blijf ik nog altijd volhouden. Maar dat is hoofdstuk 3 waar dat staat. Maar wat hier in hoofdstuk 2 wordt geïllustreerd, is dat God nou eenmaal in het verleden gedemonstreerd heeft hoe hij wel degelijk de gang van zaken in de wereld onder controle heeft. En bij gelegenheid, als hem dat uitkomt, grijpt hij ook daadwerkelijk in en demonstreert de wijze waarop hij oordeel zou brengen. En voor dat doel hebben we enige van die gebeurtenissen ook in de Bijbel vermeld. Ik maak me sterk dat er nog wel meer van die gebeurtenissen zijn, zelfs die niet in de Bijbel vermeld staan. Maar dan uit de oude geschiedenis in de eerste plaats. Nou goed, daar gaat het dus verder niet om. Maar eerst even dan vers 4. De eerste gedachte is, God heeft de engelen die gezondigd hebben niet gespaard. De gedachte is, zie dat hij ook u niet sparen. Staat hier geloof ik niet. Dan staat misschien in Judas, dat zou kunnen. Maar dat is de gedachte. God heeft de engelen niet gespaard. Engelen die gezondigd hebben. Maar die in de hel geworpen hebbende, dat heeft hij dus gedaan. En hij heeft hen overgegeven aan ketenen der duisternis. De idee is, ze zitten dus vast. En ze worden bewaard, staat er, tot het oordeel. Dat moet dus nog komen. Zodat ze als het ware in voorarrest zitten. Waarna de volgende vraag natuurlijk is, deze. Hoe kan dit nu? Zijn engelen vastgezet? Boze engelen, zondige engelen. Wie zijn dan die geestelijke boosheden in de lucht tegen wie wij bij gelegenheid te strijden hebben? En Satan is toch ook een engel en ook een zondige en die zit nog niet vast. Nou, sommigen beweren van wel. Dat is een verhaal, daar ga ik niet eens op in, want daar vind ik het te belachelijk voor. Die hebben de krant van vanmorgen niet gelezen, dus dat zeg ik dan altijd maar, hè. Dus daar ga ik me niet op in. We stellen dus vast dat er wel degelijk, dat Satan zelfs zich voordoet als een engel des lichts en rondgaat als een briesende leeuw zoekende die zal verslinden in onze dagen, want wordt gezegd over na de opstanding van Christus. Die zit dus niet vast, zodat er automatisch de volgende vraag is, welke zondige engelen zitten er vast? En daarna kunnen wij de vraag ook anders stellen, welke zonde is het? Waarom engelen vastzitten. Hebben die ook nog? Ze hebben ja, ik kom er zo op. Maar het gaat erom dat je een eenvoudige vraag moet stellen. Hè? Een deel zit niet vast. Een deel is gewoon vrij. En een ander deel zit vast. En ze zitten vast uiteraard vanwege een specifieke zonde die zij gedaan hebben. Want er staan engelen die gezondigd hebben. Maar dat geldt niet voor zonde in het algemeen. Want anders zouden ze allemaal vastzitten. Maar, toch? Nou, al die van Satan in elk geval, maar dat is niet zo. En dus is de vraag, wat voor zonde was het? Dan moet ik zeggen, er staat hier niet bij, dus ik hoef er nou niet op in te gaan. Maar het staat er wel, namelijk een paar bladzijden verder. Nee, ik zou er het liefst helemaal niet op ingaan, maar vooruit. Maar er staat een paar bladzijden verder. Ja, inderdaad, in Judas. Want 2 Petrus, hoofdstuk 2, komt inhoudelijk zeer, maar dan ook zeer sterk overeen met de brief van Judas. En in Judas staat bijvoorbeeld in vers 5, Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft, waarmee maar gezegd wil zijn dat het weliswaar ging om een verlost volk in de tijd, verlost uit Egypte, maar dat het niet wegnam, dat God wel degelijk een oordeel over een deel van het volk gebracht heeft, alsnog. En die gedachte komt overeen met waar we het nu ook naar aanleiding van 2 Peters over hebben. Kan dan zijn dat we allemaal behoren tot de gemeente, maar dat wil niet zeggen dat er niet een oordeel over ons zou komen. Heb je dat? Doet er onze verlossing niks af? Dat niet, maar het heeft andere consequenties. Kan je je erfenis kosten namelijk. Om het eenvoudig te zeggen, maar ik ga er nou niet diep op in. Ik probeer het alleen nou even niet helemaal over te slaan. De gedachte is dat heel Israël werd verlost uit Egypte. Anders gezegd moet ik eigenlijk, moet ik anders zeggen. Allen die verlost werden uit Egypte, dat is Israël. Want zo zit het eigenlijk. En die hadden allemaal deel aan de verlossing uit Egypte. Al waren er nogal veel die terugverlangden naar Egypte. En daar zat dus al wat mis. Ze hadden iets van de vrouw van Lot geërfd, maar vooruit kom ik misschien nog op. Maar een groot deel van Israël, wat heet, allen op twee namen, ik heb het nageteld namelijk. Maar een groot deel van Israël kreeg niet de beloofde erfenis. En dat was hun eigen schuld. Hun verlossing werd niet ongedaan gemaakt, maar de erfenis ontvingen ze niet. Het erfdeel, beloofde land. Ons is wat beters beloofd. Ons is wat beters beloofd. Hun trouwens ook eventueel een loon, maar het was bij gebleken trouw. Maar waar het hier over gaat, is gebleken ontrouw en zij misten dus de erfenis. En dat is het hele verhaal. Zo kan het ons ook gaan. Onze verlossing wordt niet ongedaan gemaakt, maar wij kunnen wel een erfenis mislopen. Het kan onze erfenis kosten. Precies zo wordt het in het Nieuwe Testament geformuleerd. Daarom zei ik het ook zo. Nou goed. Maar dat verhaal sla ik over, want het staat toch niet in 2 Petrus. Dus dan ga ik verder naar vers 6 van Judas. Daar staat, en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben. Hebben die anderen nog in gedachten uit 2 Petrus? Ik heb ze ooit eens een keer naast elkaar opgeschreven. Maar die aantekeningen ben ik kwijt. Dus ik kan het u ook niet uitdelen. Maar het is een goede oefening. Versen naast elkaar opschrijven. Kun je de overeenkomst en de verschillen zien. Hè? 2 Petrus zegt engelen die gezondigd hebben. Hier staat engelen die hun beginsel niet bewaard hebben. Waaruit bestond dus hun zonde? Het niet bewaren van hun beginsel, wat het maar wezen mag. En dan verder, maar hun eigen woonsteden, dat was hun beginsel. Hun eigen woonsteden. En wat dat is ook niet moeilijk, dat is een lichaam. Komt nog een keer voor hoor. Woonsteden Gods in de geest heet het dan. Hetzelfde woord. En dan gaat het over het hemelse lichaam wat u en ik zullen ontvangen. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Nou, hoe dat ook zij. Het gaat om hun lichaam, inderdaad. Een lichaam van een engel, ja. Een hemels lichaam. Want er zijn, 1 Korinthe 15, aardse en hemelse lichamen. Toch? En hier staat, ze hebben gezondigd, maar hier staat, ze hebben hun beginsel, hun oorsprong, betekent dat gewoon, ander woord voor hetzelfde, niet bewaard, maar ze hebben hun eigen lichaam, hun hemelse lichaam, verlaten. En dan wordt u geacht te weten over welke engel het gaat. Ja. Die uit Genesis 6, daar ben ik er niet mee trouwens, maar vooruit. Die uit Genesis 6, waar gesproken wordt over zonen Gods. Een term die wel meer voor engelen gebruikt wordt, overigens. Zonen Gods die ingingen in de dochteren der mensen. En het idee is dus, ja, wij zijn er niet helemaal mee vertrouwd met dat soort dingen. En sommigen geloven het ook domweg niet. Maar het hele idee is dat engelen hemelse wezens zijn. Ze hebben ook een hemels lichaam. Omdat het hemels is, kunnen wij het niet zien. Het is dus een onzienlijk lichaam, maar niettemin een lichaam. En de eigenaardigheid doet zich voor, volgens de schrift, dat hogere wezens, en de hemel is nog eenmaal hoger dan het aardse, dat hogere wezens, zich inderdaad kunnen manifesteren in een lagere vorm. Andersom niet. Heb u dat? Betekent gewoon dat engelen kunnen verschijnen in een menselijk lichaam. Of ze dat altijd kunnen, onder alle omstandigheden en wanneer dan ook. Ja, dat weet ik niet. Daar gaat het ook niet om. Maar dat ze het gedaan hebben in het verleden, dat is een duidelijke zaak. En zelfs dat de engelen gods, ik bedoel nou dus even niet die van Satan, maar zal ik maar zeggen de goede engelen, hè, dat die dat ook bij gelegenheid gedaan hebben, dat komt ook in de Bijbel voor. En dat de engel des Heren, die overigens niemand anders is dan die wij kennen als de Heer Jezus Christus, dat de engel des Heren dat bij gelegenheid deed, wordt algemeen geaccepteerd. Dat wil zeggen, als men in het Oude Testament leest over de verschijning van de engel des Heren, is de algemene gedachte, niet in bepaalde kringen, maar is universeel, bijna overal, gelooft men dat het daarbij gaat inderdaad om een manifestatie in een aard, menselijk lichaam min of meer van de Heer Jezus, voor zijn menswording, voor zijn incarnatie, voordat hij uit de mens geboren werd en dus mens werd. In het Oude Testament verscheen hij dus als mens. Dat was in dat geval een soort vermomming, om zo te zeggen. Heb je dat ook nog? Of maak ik het nou weer te ingewikkeld? Het gaat maar om het idee dat engelen inderdaad gewoon in een menselijke gedaante kunnen verschijnen, zonder dat daar meteen aan te zien is dat er geen mensen zijn. Zo spreekt de Bijbel over de man Gabriel. Wij niet, wij hebben het over de engel Gabriel. Maar er staat heus in, wat is het, Daniel 10 geloof ik. Ik weet het zo gauw niet. Maar er staat de man Gabriel. En iedereen weet dat als dat Abraham visite kreeg van drie mannen, dat staat er ook gewoon. Nee, zuster, nooit vrouwen. Ik moet u teleurstellen. Engelen zijn, als ze in een voor ons herkenbare gedaante verschijnen, mannen. Dat kan toch niet anders. Dat is per definitie mannelijk. Dat is heel vreemd, want als wij over engelen praten, dan denken we of aan vrouwen of aan kleine kindertjes. Weet je, met die vleugeltjes en zo. En de luier om. Dus. Zonder luier. Oh, nou goed. Hoe ze daar toch bij komen, engeltjes. Nou ja. Maar zo is dat nou eenmaal, dat kan. En als u het mij vraagt, maar het heeft hier helemaal niets mee te maken. Maar als u het mij vraagt, in de toekomst wordt Satan uit de hemel geworpen. En op aarde verschijnt bij dezelfde gelegenheid de antichrist. En ik ben van mening dat die antichrist niemand anders is dan de Satan zelf. Die dan verschijnt in een menselijke gedaante. Niet in een mens, in een menselijke gedaante. Niet in het lichaam van een andere mens, maar in zijn eigen lichaam. Maar dan in menselijke vorm, op een lager niveau. Niet voor niks trouwens dan dat hij uit de hemel geworpen is en zelfs nedergeworpen is, vernederd. En als je uit de hemel geworpen wordt en vernederd wordt, kom je tenzij anders vermeld op de aarde terecht. En als het anders vermeld wordt, kan je dus alleen nog terechtkomen onder de aarde. Dat is dan in Hades, Dodenrijk, Hel, Sheol, Tartarus of hoe het maar heet. In de Bijbel, want er zijn nogal wat namen in dat verband. Maar Satan, als hij uit de hemel geworpen wordt, komt op aarde terecht. Hij wordt niet gedood, hij houdt niet op te bestaan, hij komt op aarde terecht. En aangezien hij altijd al op aarde rondging om te zoeken wie hij zou verslinden, lijkt dat helemaal geen verschil te zijn. Zodat de vraag is, wat is dan het verschil? En het verschil is dat Satan op aarde komt inderdaad in een menselijk lichaam. En dat is dan de antichrist, een mens met bovennatuurlijke eigenschappen dus, maar niettemin wordt hij als mens aangeduid. De mensenwetteloosheid enzovoorts. In 2 Thessalonicenzen. Maar goed, dat doet er nou niet toe, maar het kan dus. En of die dan ook iets kan hebben met één vrouw, want ik moet het toch even concreet zeggen, dan is het antwoord ja, dat kan. Ja, daarna kom je helemaal buiten dit schriftgedeelte terecht en is de vraag, en gebeurt dat nu nog wel eens? Dan moet je zeggen, ja, dat weet ik niet. Ja. Weet het niet. Het zou me niet verbazen, maar ik weet het niet. En als je vraagt, en komt dat misschien gebeurt dat in de toekomst als Satan nedergeworpen wordt, gebeurt het dan misschien? Dan zeg ik, nou, die kans acht ik vrij groot. En niet alleen geldt dat voor Satan, maar niet alleen hij wordt uit de hemel geworpen, maar zijn voltallige personeel, zodat er vanaf die dagen nogal wat meer van dat volk op aarde rondloopt. En daar kijkt niemand van op, want tegen dat zover is, is de hele wereld in de ban van de New Age-gedachte. En die weten niet beter dan dat straks vanuit de ruimte, vanuit de onzienlijke wereld, allerlei figuren terugkomen, is hun idee. Maar gewoon komen, hier op aarde in menselijke gedaante. Het verhaal is dan dat het hoogontwikkelde mensen waren die aan de top van de evolutie staan, die al lang bevorderd zijn tot heerlijk. Sorry voor de uitdrukking, broeder. Maar die al lang. Dat wilde ik ook niet zeggen, maar die al lang, zal ik maar zeggen, ontwikkeld zijn geworden dat ze al los zijn van dit stoffelijke lichaam. En om de mensheid nu straks in het geheel verder te helpen, komen zij straks alsnog terug op aarde hier in een stoffelijk lichaam om de mensheid verder te leiden. Dat is het verhaal. Wat nu al lang bedacht is, al tientallen jaren geleden trouwens, maar waar tegenwoordig 9 van de 10 mensen al ooit van gehoord heeft. Nou, dat gaat er straks gebeuren. Alleen die figuren zijn niet hoogontwikkelde mensen, maar zijn vernederde engelen. Waarna de positie ongeveer gelijk is. Maar de oorsprong is natuurlijk totaal wat anders. Dat is de grootste leugen. En als u denkt dat dat niet kan, dan gaan we terug naar Genesis 6. Daar was het verhaal. Ik zoek het maar niet op, want dan blijf ik zo lang daar rondhangen. Maar daar staat dat de zonen gods, is dat heel laconiek? Zo is het nou eenmaal, dat de zonen gods ingingen in de dochteren der mensen enzovoorts. En ze verwekten daarin zelfs nageslachten, werden namelijk reuzen uitgeboren. En dat zijn die reuzen, die mannen van namen, die van ouds geweest zijn, staat er. Die zijn dus geweest. En daar staat er dat dat zo was voor de vloed, voor de zondvloed. En dat het de aanleiding was voor de zondvloed, maar vervolgens staat er dat ze er waren ook daarna. En ik kwam laatst nog een stuk of 5, 6 van die lui tegen. In het boek Samuel, geloof ik. Ja, nee, gewoon laat maar. Nee, gelukkig niet. Zeg, moet er niet aan denken. Maar, weet je wel, David in zijn strijd, ik weet niet meer waar precies stond. Er wordt een heel rijtje van die figuren met name genoemd. Die dan allemaal door David en zijn geweldigen verslagen werden. Rafaïten, Enakieten, of hoe ze maar genoemd mogen worden, reuzen. Maar die hebben precies dezelfde oorsprong. Dus het gebeurde toen ook. En of het in onze bedeling gebeurt, dat denk ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. In ieder geval niet met dit resultaat. Lijkt mij maar. Dat weet ik, dat acht ik het meest waarschijnlijke. Aan de ene kant, omdat de Bijbel er totaal niet over spreekt. En bovendien, omdat dat volgens de Bijbel Satan en zijn personeel is overwonnen, zodat hun macht dan toch beperkt is geworden. Binnen zekere grenzen geplaatst. En aan de andere kant in de geschiedenis, dat is dus recente geschiedenis, 2000 jaar, ben ik ze niet tegengekomen. U misschien wel, want ik weet niet alles natuurlijk. Maar ik niet, dus vooruit. Maar dat zoiets in de toekomst alsnog gaat gebeuren en dat die figuren inderdaad op aarde zullen verschijnen, ja, dat geloof ik al van even. Ja. Wat hier nou staat in 2 Petrus en hier ook in Judas, is dat God deze engelen van toen gevangen gezet heeft. Opdat ze niet recidivist zouden worden. Opdat ze het niet meer zouden doen, zou ik maar zeggen. Ze zijn vastgezet. Hier in Judas staat dan. Hij heeft hen tot het oordeel des groten dags, dat wil zeggen tot aan de jongste dag aan toe, met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Ergens hier beneden dus, want dat is onder en dat is bovendien ook de duisternis. Onderwereld. Hel heet dat in de Statenvertaling meestal. Hades, wat het maar wezen mag. Daar worden zij bewaard. Iets dergelijks staat in Petrus ook. Daar staat in 2 vers 4. Want indien God de engelen die gezondigd hebben, die zonde weet u nu, niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende. En wat hier nou vertaald is met hel, dat woord komt maar 1 keer zelfs in heel de Bijbel voor. Inclusief het Oude Testament. Tartarus namelijk. Dus een term die ontleend is eigenlijk aan de Griekse mythologie. De vertalers hebben zich daar niks van aangetrokken en hebben het gewoon gehouden op hel. Daar komt het toch op neer, want daar zitten ze. Dat is namelijk hier beneden, het begrip hel namelijk in de Bijbel. De vertaling van het Griekse Hades, bijna altijd. Net even dit vers niet, maar verder bijna altijd. Hades staat gewoon voor dat wat hieronder is, dat wat onder de aarde is. Hel is niet de plaats van het eeuwig oordeel. Dat staat nergens in de Bijbel. Is dus ook niet zo. De plaats van het eeuwig oordeel, die wordt anders aangeduid. Dus meestal het eeuwige vuur of de poel des vuurs. Of met wat beeldspraak erbij, Gehenna. Dat is een naam voor de poel des vuurs. Dat heeft te maken met eeuwig oordeel. Maar hel is gewoon dodenrijk, Hades, onderwereld, dat wat beneden is. Dat is een betrekkelijk algemene aanduiding. Het is niks positiefs, niks negatiefs. Het is alleen lager dan de aardbodem en lager dan het zeeoppervlak. Dat is het eigenlijk.
Gehenna komt van Dal van
Hinnom. Ja, Gehenna is de naam van het dal van de zonen van Hinnom. Gehenna. En die term wordt gebruikt ter aanduiding van de poel des vuurs, omdat het dal van Hinnom het dal was zuidwestelijk van Jeruzalem, waar de vuilverbranding van de stad was. Er was nog wat anders ook, want daar werden mensenoffers gebracht, bovendien. En die twee horen ongeveer bij elkaar. Sorry dat ik het zo snel zeg, maar mensenoffers en vuilverbranding. Wat werd er verbrand? Mensen en vuil. Daar komt het op neer, maar zo wordt het van Gods kant beschreven, nou eenmaal in de Bijbel. En God zegt dat de zonde de ongelovige daarin terechtkomt. Definitief. Niet omdat het een offer aan God is, maar omdat God het zelf verwerpt. En daarom heet het Gehenna. Komt ook niet zo vaak voor, maar niettemin komt voor. Dat is de poel des vuurs. Maar hel is gewoon het dodenrijk. En het is niet noodzakelijk het eeuwig oordeel meteen, hoewel het dat kan zijn. Maar het is de plaats waar de doden geacht worden te zijn en waar ze verblijven tot aan de bestemde tijd, van God bepaalde tijd. Wat er maar wezen mag, want op die details ga ik nu echt niet in. Dat is een totaal ander onderwerp. Maar hier staat niet hel in 2 Petrus 2 vers 4. Hier staat Tartarus. Is dat één werkwoord? Nederwerpen in Tartarus. Zoals gezegd komt alleen maar hiervoor in het hele Nieuwe Testament. Verder in heel de Bijbel niet. Oude Testament, Septuagint namelijk ook niet. Maar het is wel aardig dat niettemin deze uitdrukking gebruikt wordt. Want die wordt ontleend. Let u op, de Heilige Geest ontleent de uitdrukking aan de Griekse mythologie. Zodat het toch iets waar is in de Griekse mythologie. Dat geldt trouwens voor meer begrippen hoor. Het begrip demon komt ook uit de Griekse mythologie. Had ook niet gebruikt hoeven worden. Is ook een ander Bijbels woord voor. Niettemin, God zelf gebruikt de term. Omdat het namelijk licht werpt op de waarheid als zodanig. Tartarus is namelijk volgens de Grieken, volgens Homerus om precies te zijn, de gevangenis waar reuzen in zitten. De titanen. De titanen, de reuzen die in opstand kwamen tegen Zeus. En voor de notaris Zeus. Maar vooruit. Tegen de oppergod. Reuzen die in opstand kwamen tegen God. Die titanen zijn gevangen gezet in Tartarus. En dat is precies waar het hier over gaat, want via dit woord Tartarus in de grondtekst van 2 Petrus 2 vers 4 komen we dus toch terecht bij het verhaal van reuzen die in opstand waren tegen God en die door God gevangen gezet zijn, net als in de Griekse mythologie, want er zit nog wel wat meer Bijbelse waarheid in de Griekse mythologie. Ja, het waren halfgoden, jazeker. Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal hoor. Die lui die ontstonden uit bloed van de draak, geloof ik, wie de kop was afgehakt of zo. En al die bloeddroppels op de grond, elke bloeddroppel kwam weer een titaan, een reus. Ik zeg altijd in 1912 hebben ze de grote. Was het 1912? Ja, dat was voor mijn tijd, ja. Net. Nou goed, we hebben de grote fout gemaakt om dat reusachtige schip Titanic te noemen. Een titaan. Wat gebeurde ermee? Het ging naar de kelder. Als je bijgelovig bent, dan had je dat ding nooit zo genoemd. Want alle titanen zijn naar de kelder gegaan. Sorry. Nee, ik ben niet bijgelovig, maar... Nou kun je tenminste het woord titaan. Titaan onthouden, toch of niet? Wat gebeurt ermee? Opgesloten. Dat is met die reuzen dus kennelijk gebeurd. Dat wordt met dit woord, door het gebruik van dit woord, ook daadwerkelijk gezegd. En de gedachte is dat ze daar bewaard worden aan, hier staat aan keteren der duisternis. Ik geloof dat Judas zei banden der duisternis, was het niet zo? Even kijken. Ja, tot de oordeel geschoten, dat ze met eeuwige banden onder de duisternis, of in de duisternis bewaard. Hier in 2 Petrus 2 vers 4 staat ketenen der duisternis. Als u het mij vraagt, berust het op een misverstand, een verschrijving. Want voor zover ik kan nagaan, had het moeten zijn putten der duisternis. Het is bijna hetzelfde woord als ketenen. Ja, het ene is seiro en het andere is seiros of zoiets in het Grieks. En dat komt natuurlijk weer omdat iemand die in een put zit, zit daar ook gevangen, is daar ook gebonden. En als je aan ketenen vast zit, zit hij ook vast. Dat is taal. Dus het maakt in de praktijk niks uit. Ze zijn vast, ze zijn gebonden en ze kunnen er niet uit, is het idee. Dat heb je toch, hè? Nou. En ze worden daar bewaard tot het oordeel. Dat is dus dat van de jongste dag. Nou, voor de volledigheid moet ik er nog wat aan toevoegen. Want wij zeiden net, dat slaat op Genesis 6, die engelen van die zonen gods die ingingen, de dochter der mensen enzovoorts. Daar moet ik wat aan toevoegen. Want als dat toen gebeurd is, als die gebeurtenissen, die verwekking op die wijze van deze reuzen enzovoorts, als dat de aanleiding geweest is voor de zonvloed, en dat was zo, was de belangrijke aanleiding, was niet de reden in het algemeen, maar het was wel de belangrijke aanleiding, leest u het maar na in Genesis 6. Dan is de volgende vraag dat als dat dan na de zonvloed weer gebeurde, zoals in de dagen van David en in de dagen van Jozua, want in Canaan waren nogal wat reuzen, zeiden deze 12 verspieders, 001, 002, die spionnen, weet je wel. Dus reuzen waren er zo. Dan is de vraag, waarom heeft God dan niet opnieuw zo'n vloed gebracht? Als dezelfde gebeurtenis zich herhaalt immers, dan mag je aannemen dat hetzelfde oordeel meteen weer komt. En dat is niet gebeurd. Nou, daaruit leid ik twee dingen af. Daarover moet ik twee dingen zeggen. Het één is dat, maar ik zeg het alleen hoor, ik doe niet echt moeite om u dat nou te beargumenteren, zou ik maar zeggen, om het te onderbouwen, want nogmaals, dat gaat me te ver buiten het onderwerp vanavond. Maar voor zover ik weet, voor zover ik kan zien, voor zover ik het uit de Bijbel leer, is die hele zonvloed een soort echo achteraf, dat vind ik altijd de beste manier om het te zeggen, een soort echo achteraf van wat reeds eerder had plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat alles wat vermeld wordt over de zonvloed en de aanleiding daarvan tegelijkertijd gelezen moet worden als een verklaring achteraf van een vloed die eerder geweest was, veel eerder en zelfs ook veel groter. Begrijp je me goed? Ik geloof dat de vloed in de dagen van Noach kwam over de gehele aarde. Groter kan dus niet. En zo bedoelde ik het net ook niet. Maar ik bedoel dit te zeggen dat wij in de Bijbel vroeger, voor de vloed van Noach, een vloed kennen die in elk geval veel langer geduurd heeft en ook veel grotere consequenties gehad heeft. Dat is de vloed namelijk waarvan we dan die we dan net nog genoemd vinden in Genesis 1 vers 2. Maar die veel uitgebreider genoemd wordt in 2 Petrus 3 en een halve bladzijde verder. Met andere woorden, daar moeten we het dus toch nog over hebben. Want daar staat dat niet alleen de aarde, maar zelfs de hemel. Ik vraag niet of u het zich kunt voorstellen. Er is ook nergens voor nodig. Ik kan het me voorstellen. Maar ik geef er geen voorstelling van nu. De vraag is niet of we het ons kunnen voorstellen. Het gaat erom dat we gewoon even aanvaarden wat er staat. Namelijk dat in het verleden aarde en hemel door water vergaan zijn. Dat dus niet alleen de aarde, maar ook de hemel onder water is gelopen. Dat kan heus, maar ik leg het echt niet uit. Nu in elk geval niet. De gedachte is dat heel de oude schepping door water vergaan is. Dat staat daar namelijk expliciet. Ook in de grondtekst, ja. Kan niet missen. En dat daarna Met ingang van Genesis 1 vers 3, want in vers 2 heb je al het water nog, de afgrond, het water van de afgrond. En dat met ingang van het laatste woorden net van Genesis 1 vers 2 en dan Genesis 1 vers 3, gaat uit dit water de tegenwoordige hemelen en aarde gemaakt heeft. En dat staat letterlijk ook zo hier in 2 Petrus 3, dat zo is. Ja, kijk, ja, het enige probleem van het verhaal is, laat ik u dat dan gewoon zeggen, dan ben ik daar ook weer af. Het enige probleem van het verhaal is dat het in de loop der eeuwen geen onderdeel heeft uitgemaakt van de officiële leer van welke kerk dan ook. Heb je dat? Waarmee niet gezegd wil zijn dat nieuw lichterij is, want dat is ook niet zo. Ik zei alleen dat het niet deel heeft uitgemaakt van de officiële leer van een of andere richting of kerk. En dat is altijd een beperking. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Men heeft er zich ook niet druk om gemaakt, want men heeft niet gezien wat het toe of afdoet aan het werk Gods in onze dagen, of wat het toe en afdoet aan ons geestelijk leven, of wat het ook maar van de opbouw van de kerk. En dus heeft men niet belangrijk gevonden en het gewoon laten rusten. Heeft er zich niet mee bezig gehouden. Maar daarom is dit niet een nieuw verhaal, dit is een heel oud verhaal. En ik moet erbij zeggen, al vinden dat sommigen dat een tegenargument. Dit oude verhaal kom je in alle oude klassieke mythologieën, cosmogonieën en hoe het maar heten mag, tegen. Nee, zelfs gewoon in de Griekse, ja. Ik ga u het allemaal niet uitleggen hoe dat zit, maar de gedachte is gewoon dat de oorspronkelijke schepping, bestaande uit twee hemelen en één aarde volgens de Bijbel, dat de oorspronkelijke schepping wel degelijk door het oordeel van water vergaan is, dat staat hier ook in 2 Petrus 3, dus daar hebben we het later dan nog wel over, en dat vervolgens uit dat water de tegenwoordige wereld tot stand is gekomen, van Gods wegen wel te verstaan. Want wat was het eerste wat God deed? Licht brengen. Uit de duisternis, want het was allemaal duister, het was allemaal duister ook. Licht brengen en toen, wat deed je daarna? Ik kan niet mis, had je zelf kunnen bedenken. Aangezien het allemaal vol stond met water, was het eerste wat hij deed scheiding maken tussen wateren. Een gat maken in het water. En hij noemde dat gat in het water hemel. Je kan het zo uittekenen, precies als je doet wat ik nu zeg, kun je zo uittekenen. Ik zeg het gewoon voor, dan heb je een schitterend model van hoe de schepping werkelijk in elkaar steekt. Het was allemaal water. En God maakte in het midden daar in scheiding een gat in het water. En daarna trok hij het land omhoog uit het water, zodat het droge land stak in het gat in het water. Heb je dat nog? Hè? Nou goed, daar hebben we in de pauze ook wat om over te praten. Maar zoiets. Maar de gedachte is dat de oude wereld, dat staat er ook, de wereld die toen was in 3 vers 6 van 2 Petrus, vergaan is door water. De vraag is echter alleen, wat is er dan gebeurd? Waarom gebeurde dat? Waarom deed God dat? Want de schepper moet daarmee te maken gehad hebben. En mijn antwoord is, omdat Satan en zijn personeel, zijn engelen enzovoorts, inderdaad hun oorspronkelijke woonsteden, hij of de Satan misschien niet, maar dan zijn personeel of een deel daarvan, hun oorspronkelijke woonsteden verlaten hebben enzovoort, en zich met de gang van zaken op aarde bemoeid hebben. Misschien ingingen in dochteren der mensen, nee, niet van Adam afstammend, enzovoorts. Ja, sorry. Ik kan het ook niet helpen. Maar precies hetzelfde verhaal. En mij lijkt het zo te zijn dat deze engelen waarover 2 Petrus 2 zowel als Judas spreekt, dat deze engelen niet eens, misschien wel, maar niet eens in de eerste plaats, die engelen zijn uit de dagen van voor Noach, zal ik maar zeggen, de dagen van kort voor de zonvloed, maar de engelen van die oude schepping, waar precies hetzelfde gebeurd is. Want hoe je dat keert, want ik heb hele goede Bijbelse gronden om de vloed van Noach te zien als een type van het oordeel dat daarvoor al over de schepping gekomen was. Ja, dat is altijd het probleem, broer. Ik ben altijd bang dat iemand die vraag stelt. Ik neem het u dus niet kwalijk. Maar dit is een vraag die ik mezelf natuurlijk ook ogenblikkelijk zou stellen. Het antwoord is, en ik ben eerlijk in die dingen, het antwoord is ja. En daar kan ik een heel uitgebreid verhaal bij vertellen, maar ja, dat is zo. Ik heb 2 tegenargumenten gehoord van iemand die vroeger dit verhaal geloofde en ook gepubliceerd heeft in een boek getiteld Kanttekeningen bij Genesis 1. De man heeft het later herroepen en heeft het tegenargument. Sst, ik zeg nog niks. Maar de man heeft het later herroepen en heeft 2 argumenten genoemd, meen ik. Ik hoop dat ik ze op tijd te binnen schiet. 2 argumenten waarom die aarde daarvoor niet bewoond geweest kan zijn voor Adam. Het ene argument was dat in de Bijbel staat, God heeft uit, ik weet het niet, God heeft uit één bloede het gehele menselijk geslacht gemaakt. Hetgeen geen argument is, want ik blijf volhouden dat de hele menselijke geslacht wat nu leeft, inderdaad, uit één bloede, uit één dam in het Hebreeuws, en dus uit één Adam komt. Want Adam stamt niet van een oudere mensheid af, maar Adam is domweg geformeerd uit het stof van de aardbodem. Dus dit tegenargument vind ik toch wel beneden maat. Ik bedoel, dat is geen tegenargument. Het andere argument was dat in Genesis staat dat Eva de moeder is alle levenden. En toen zei hij, nou, dan hebben daarvoor dus geen andere mensen geleefd. En dat vind ik eveneens een volstrekt onbegrijpelijke conclusie. Want dan doet hij net alsof er staat dat Eva de moeder was van alle doden. Maar dat staat niet in de Bijbel. Eva is de moeder alle levenden. Heb je dat nog? Hetzelfde verhaal. Wat daarmee bewezen wordt met deze 2 uitspraken, is dat de hele tegenwoordige mensheid uitsluitend van Adam en Eva afstamt. Maar er is niks mee gezegd of er niet daarvoor op de wereld die toen was ook mensen geleefd hebben. Alleen die mensen zijn niet aangeduid geworden met de term Adam uiteraard. Maar met het gewone Hebreeuwse woord voor mens, dat is niet Adam, maar Ish of Enos. En ik zou het u veel uitgebreider kunnen bewijzen. Maar dan moet ik ingaan op het andere woord wat ik u net noemde. Dat was het woord demon. Dat is het woord wat de Bijbel gebruikt. Volkomen overbodig. Ik bedoel zo. Ik zeg niet dat het niet moet gebruikt worden. Ik zeg alleen dat het niet nodig was om dat woord demon in de Bijbel te gebruiken. Want demon is eigenlijk niet een gewoon zelfstandig naamwoord. Het woord demon is ontleend aan Grieks jargon, dat wil zeggen aan de Griekse mythologie, aan het Grieks mythologisch jargon. Dat begrijp je toch wat dat is? De Bijbel noemt namelijk normaal gesproken die dingen boze geesten. Of soms gewoon geesten. Boze geesten. Nee, boze geesten. Maar, en soms vind je in één en hetzelfde vers vermeld boze geesten en demonen. In de zin van iemand was bezeten van een boze geest en de Heer dreef de demon uit. Zo staat het er dan. Waar de vertalers grote moeite mee krijgen dus, want die vertalen het sowieso met duivel. Nou goed, maar wat ik maar zeggen wil is dat er een goede Bijbelse term voor is, boze geest. Niettemin gebruikt de Bijbel heel uitdrukkelijk deze specifieke Griekse term, hetgeen alleen kan betekenen dat dus de betekenis die de Grieken en die dus de Griekse mythologie aan die term geeft een Bijbelse betekenis is. Dat wil zeggen, ook de Bijbelse betekenis is van de term. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, als de Bijbel het woord demon gebruikt, dan wordt daarmee de hele betekenis die de Grieken aan het woord geven aanvaard. En daarmee in de Bijbel geïntroduceerd. Want anders had men het woord niet moeten gebruiken. En het hoefde niet gebruikt te worden, want er was al een term. Heb je dat? Dat is de argumentatie. Waarna de vraag nog is, wat is nou een demon? Nou, volgens de Grieken is een demon een geest van een mens die vroeger op aarde geleefd heeft voordat die aarde ten onder ging onder water. Dat is de korte manier om het te zeggen. Dat wil zeggen, ook volgens de Grieken is de aarde door water vergaan. En de mensen, want hoe noem je ze anders? De mensen die op aarde leefden zijn daarin omgekomen uiteraard. Maar hun geesten zijn op of over boven de aarde gebleven. Het zijn dus geesten van overledenen. Niet van Adamieten, maar van daarvoor. En die geesten, die worden volgens de Grieken geachte boodschappers te zijn geworden tussen de goden en de mensen. Omdat ze nou eenmaal eigenlijk mens zijn aan de ene kant. En aan de andere kant zijn geesten. En zitten dus niet in hun lichaam. En hebben dus iets wat de goden ook hebben, enzovoorts. Heb je dat nog? En dus wordt het geacht de boodschappers te zijn tussen de goden en de mensen. Volgens de Grieken heb je goede demonen en slechte demonen. Volgens de Bijbel heb je maar één soort, alleen boze geesten. Omdat ze per definitie personeel, het laagste personeel overigens, zijn van Satan. En daarom is het mogelijk, aangezien mensen, dan zeg ik het heel snel, want we moeten echt wel heel nodig pauzeren. Aangezien mensen bezeten kunnen zijn, en aangezien die geest van zo iemand kan zijn in een mens van vandaag, is het dus ook mogelijk dat mensen zich iets herinneren van vroeger. Dat noemen ze dan van voorgaande levens, dat klopt. Maar dat waren voorgaande incarnaties niet van henzelf, maar van hun demon waarmee zij bezeten zijn. Hebben jullie nog? Want diezelfde geest die ze nu hebben, zat vroeger in die soldaat die onder Napoleon vocht bij Waterloo. Dat is jammer, want dan vocht hij aan de verkeerde kant. Toen is hij dus ook weer moeten verhuizen. Maar vooruit. Nou, we zitten, heb je dat allemaal nog? En daarom kan het ook dat mensen, sommigen, zich dingen herinneren, het al of niet in transe of onder hypnose, zich dingen herinneren uit Atlantis. Want Atlantis is ook zo'n term uit de klassieke, daar komt die plaat over vandaan zelfs. Maar goed, is ook zo'n term ter aanduiding van die oude wereld die door water vergaan is. Dat klopt precies, dat mag je verwachten. En daar baseert men de leer van reïncarnatie op. Zoveel mensen hebben herinnering aan dingen die ze, niet, die ze zich niet kunnen herinneren, maar zich wel degelijk herinneren. Wij hoeven dat ook niet te ontkennen. Dat is nou eenmaal zo, maar het zijn niet eigen herinneringen, maar het zijn herinneringen van die geest, van die demon. En het werkt, want op deze wijze worden mensen natuurlijk toch van Bijbelse waarheid afgetrokken en komen tot aanvaarding van heel andere leringen. Reïncarnatie bestaat, maar niet van adamieten, niet van mensen, maar wel van geesten. Diezelfde demon die bij de een wordt uitgedreven, gaat er bij de ander in. Staat ook in de Bijbel. Sterker nog, hij wordt uitgedreven en als er niet de geest Gods in komt, komt hij gewoon terug. Staat ook in de Bijbel. En daarna naar een ander neemt de herinneringen van de ene persoon mee naar de andere. Gebeurt echt? Nee, wij blanken, wij westerlingen, wij denken dat zijn fabeltjes. Maar langzamerhand denken we dat trouwens niet meer, heb ik begrepen. Maar dat zijn geen fabeltjes, dat is volstrekt ook Bijbels. Maar zoals gezegd, het enige probleem is, het maakt geen onderdeel uit van de een of andere geloofsbenijdenis. En daarom weet niemand het. En daarom wordt het als nieuw lichterij beschouwd of zo. Maar het is het niet hoor. Dat zijn heel bekende dingen. Maar waar ik me mee gezegd wil hebben, dat er dus inderdaad mensen, of hoe moet je ze noemen, geleefd hebben voor Adam. En ze zijn er nog. En zelfs hier op aarde. Misschien niet allemaal, maar dan toch in menigte. Er zijn er namelijk legio. Nou, zo kan die wel weer, dacht ik. We gaan eerst pauzeren. Zo waren er nog wat vragen. Even een paar dingen dan, los, hè. Want ik ga er niet uitgebreid op in. Dat heb ik al zo vaak gedaan, uitgebreid dit onderwerp bespreken. Er zijn ook bandjes van. En ik ben heus niet blij als u ze bestelt, want het is alleen maar meer werk voor me. Dus daar zeg ik het niet om. Maar zo van, ik hoef er niet op in te gaan, want dat heb ik al zo vaak gedaan. Maar vooruit, ik ga er even, nog even op in dan. Er lopen natuurlijk heel wat officiële bijbelgetrouwe christenen rond. Die geloven in schepping van hemel en aarde. U weet wel, creationisme heet dat. Geloven daarin enzovoorts. Maar aan de andere kant houdt men zich dan toch graag bezig met zogeheten wetenschap. Ik blijf het altijd zogenaamde wetenschap noemen, omdat het naar Bijbelse maatstaven sowieso geen wetenschap is, maar dat even terzijde. Maar wat blijkt dan? Dan blijkt dat men in verband met geologie, en van mijn part zelfs archeologie, maar in het algemeen in verband met de geologie, tot de conclusie komt dat er inderdaad een grote wereldomvattende vloed geweest moet zijn en al dat soort dingen meer, weet u wel. En, nou goed, dat vind ik een leuk verhaal. Dat hoef ik niet van een geoloog te horen, het staat bij mij gewoon in de Bijbel. En sterker nog, ik ken er in de Bijbel twee. Namelijk die van Noach. Die was iets minder groot dan die daarvoor. Want in de dagen van Noach vergingen niet hemel en aarde. In de dagen van Noach stond alleen de aarde een poosje onder water. Waardoor de wereld der goddelozen, heet dat, vergaan is. Want dat is de uitdrukking. Dat staat hier trouwens. Nou goed, daar ga ik het verder niet over hebben. En ik ken een andere vloed die daarvoor was, die uit Genesis 1 vers 2, die veel groter geweest moet zijn. Of moet ik zeggen, die uit 2 Petrus 3, dat is makkelijker. Die veel groter geweest moet zijn, daardoor zijn hemel en aarde vergaan. Het probleem wat ik nou heb met die mensen die ik nou zojuist noemde, die aan de ene kant vasthouden aan de schepping, aan de andere kant de trouw willen blijven aan de geologie, enzovoorts. Het probleem wat ik met die mensen heb, is dat niet dat zij geloven dat het een allesomvattende vloed geweest is, maar dat zij de vloed uit de dagen van Noach vele duizenden jaren verder terugplaatsen in de tijd, want dat zou blijken uit de geologie. Als je die mensen vraagt, men noemt ze met de officiële term zonvloedgeologen. Nee, dat zijn die zeggen, we zijn bijbelgetrouw, enzovoort. We kunnen de zonvloed zelfs uit de geologie bewijzen, enzovoort. Ze gaan dus voor wetenschappers, zijn wetenschappers, officieel. Worden ook als zodanig erkend. Geloven niet in evolutie, maar geloven in schepping en in de Bijbel en in de vloed. Want dat is het enige wat je daarvan dan nog eventueel zou moeten kunnen terugvinden. Die vloed, in de geologie, in aardlagen, enzovoort. Wel nu, ze vinden zoiets, maar ze zijn het er allemaal over eens dat die vloed was, plaatsvond ongeveer 10.000 voor Christus. Nee, 10.000 jaar geleden is het verhaal, geloof ik. Daar ben ik, weet ik veel. Volgende keer zal ik me beter voorbereiden op zo'n vreemd onderwerp buiten de lijn van de brief om, maar vooruit. Maar pak weer zo'n 10.000 jaar geleden. In elk geval moet ik u dan zeggen, dat is niet de vloed van Noach. Dat zeggen zij wel, dat is niet zo. De vloed van Noach was zo ver terug niet. De vloed van Noach was pakweg 2.500 jaar voor Christus. Kan het ook niet helpen, dat is de Bijbel. Dat weten zij ook, dus wat hebben ze uitgevonden? Ze leggen deze Bijbel aan de kant, nemen vervolgens de Septuaginta, want er blijkt dat in de Septuaginta, dat is de oude Griekse vertaling van het Oude Testament, dat in de Septuaginta de jaartallen in de geslachtsrekeningen van het Oude Testament, vooral die van lang geleden, anders zijn. En dat de cijfers daar in de praktijk veel groter zijn. Precies leg ik het niet uit, maar het komt erop neer dat als je die cijfers gebruikt uit de Septuaginta, dan valt de schepping van Adam enige duizend jaren eerder dan het gewoon in onze Bijbel staat. Ik moet u zeggen dat wij geen enkele reden hebben om te twijfelen aan die cijfers in onze Bijbel. Het zijn namelijk dezelfde als in de Hebreeuwse Bijbel. En we hebben al helemaal geen reden om te twijfelen aan de juistheid van het Hebreeuwse Oude Testament. Met andere woorden, als deze mensen dan een toevlucht nemen tot de Griekse vertaling van het Oude Testament, waarvan iedereen altijd geweten heeft dat erin geknoeid is, met name in die geslachtsregisters, dan is dat bepaald niet een eerlijke zaak. Maar het heeft alleen als doel om die vloed die zij via de geologie vinden te identificeren met de vloed van Noach. Maar daarvoor moeten ze enige duizenden jaren overbruggen. Wat ik daartegen te zeggen heb, is heel eenvoudig dit. Die vloed die zij vinden, dat zal wel zo geweest zijn. Niet omdat ik zo'n groot vertrouwen heb in de geologie. Ik heb alleen maar vertrouwen in de Bijbel en de rest vertrouw ik niet. Dat wil zeggen, dan moeten ze wel met heel goede argumenten komen. Maar als zij zeggen, nee, maar er moet zo'n vloed geweest zijn, zo'n 10.000 jaar geleden, zeg ik, ja, dat weet ik. Maar dat is niet die van Noach, want die was veel later. Dat moet die vloed geweest zijn van Genesis 1 vers 2. Die vloed van voor Adam. Die vind je namelijk terug. En moeilijker is het verhaal niet. Alleen wij noemen die vloed gewoonlijk de ijstijd. Maar ja, ijs is ook water, zeg ik altijd maar. Maar dat is hem. Ongetwijfeld. Ik heb er verder niet de minste problemen mee. Maar kijk, het probleem is dat als je bijbelgetrouw wil zijn en bovendien wetenschappelijk erkenning wil hebben, in de natuurwetenschappen wel te verstaan, dan moet je water bij de wijn doen, heet zoiets. Nou, daar ben ik niet voor. Dat hoef ik ook niet, want ik hoef niet wetenschappelijk erkend te worden. Ik hoef maar één die ik zou erkenning willen hebben, heel graag, maar liefst maar van één. Dat is mij meer dan voldoende. Begrijp je? Ik heb die belangen niet, dus ik kan rustig vertellen hoe het in elkaar steekt. We hebben te maken met een oude wereld die door water vergaan is. En ik heb het niet over de dagen van voor Noach. Ik heb het over nog verder terug, de dagen van voor Adam. En daarna, als in de dagen van Noach de aarde door water vergaat. Nou, laat ik maar zo wat zeggen. Dan zegt de Heer tegen Noach, dit zal ik niet meer doen. De volgende keer als ik een oordeel breng over de aarde, doe ik het door vuur. Waaruit je toch, als je een beetje goed oplet, de conclusie moet trekken dat de Heer eigenlijk suggereert van, ik heb het al zo vaak nou door water gedaan, maar dit was de laatste keer. Lees het maar naar Genesis. Hij zegt het zo niet zoals ik het nu zeg. Maar waarom zou hij zeggen, dat doe ik nou niet meer? Als het maar één keer was. Nee, de gedachte is juist, dit is niet één keer, dat was al eerder gebeurd. En dat is ongetwijfeld met het verhaal van die engelen hier ook. De eerste gedachte is, het wijst naar de dagen van voor Noach. Maar ik ben van mening dat het via de dagen van Noach terugwijst naar de dagen van voor die andere vloed. En dat wat beschreven wordt als aanleiding voor de vloed van Noach, tegelijkertijd de beschrijving is van de aanleiding voor die vloed die één keer over heel die oude schepping kwam. En dat die vloed er kwam, ja, dat ontleen ik niet aan 2 Petrus 2, maar daar heb ik reeksen van schriftplaatsen voor. En het baseert het ook niet eens op een vertaling van Genesis 1 vers 2, waar mensen er altijd moeilijk over gaan zitten doen, vooral omdat ze net een paar woorden Hebreeuws geleerd hebben en dan denken zelf Hebreeuws te kunnen vertalen. Dat vind ik ook zo... Dat is nou arrogant. Maar goed, dan gooi ik dat vers ook aan de kant. Dan neem ik al die schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waarin gesproken wordt over de nederwerping der wereld. Verklaart u mij. Wanneer werd de wereld nedergeworpen? En waar de vertalers het probleem zagen en er ook nooit van gehoord hebben, hebben ze het maar vertaald met grondlegging der wereld. Maar er staat echt nederwerping, dat weten ze ook goed. Want als het woord er staat in verband met iets anders dan de wereld, vertalen ze keurig met nederwerping. En zodra het staat in verband met de wereld, vertalen ze het met grondlegging. Zo van schepping. Maar het is het niet. Het is nederwerping van de wereld. Het oordeel wat over de oude wereld kwam. En daarna krijgen we nog veel sterkere uitspraken. Maar ik praat voor mijn beurt. De sterke uitspraken staan namelijk in hoofdstuk 3. Want daar staat, willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Waarom staat er niet gewoon 4000 jaar? 5000 dan voor mijn part. Maar er staat van overlang. Bovendien, iedereen weet dat de wereld van overlang geweest is. Dat ontkent toch niemand? Maar hier wordt het ontkend. Er staat, er zijn er bij wie het willens, want ze willen niet anders weten, onbekend is dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Nou, dat ze een paar duizend jaar bestaan, dat gelooft iedereen. Nu nog. Maar hier staat, ze zijn van overlang geweest. En dat geldt voor de hemel en dat geldt ook voor de aarde. Waarvan staat dat die staat uit het water en in het water. Dat be moet je weglaten van bestaande. Staat gewoon staande hoor. De aarde uit het water en in het water staande. Dat is makkelijk genoeg. Steekt er bovenuit en het wordt het mee omgeven. Dat zo is het met de aarde. En daarvan staat over het water. Door welke de wereld die toen was. Hemel en aarde dus. Door welke de wereld die toen was. Met het water van de grote vloed. Let op dat zondvloed terecht met een kleine letter geschreven wordt. Het is niet zo dat we hebben de zondvloed met een hoofdletter en de Elisabethvloed met een hoofdletter. Sint-Elisabeth, nou goed. Hoe heette die andere vloeden ook al? Ook de lagere school geweest, zuster. Ja, nou. Het is niet de naam van een vloed. Zondvloed betekent gewoon een grote vloed. En het is niet een eigen naam, het is een zelfstandig naamwoord. Daarom schrijft men het ook met een kleine letter en nooit anders. Heb je dat? Dus door welke de wereld die toen was met het water van de grote vloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde. En onder ons gezegd, de hemelen die nu zijn en de aarde, die bestonden voor Noach ook al hoor. Die zijn niet vergaan door water. Die zijn ondergelopen, alleen maar de aarde overigens. Die zijn ondergelopen en daarna is de aarde opgedroogd. Staat er ook uitdrukkelijk. Niet opnieuw de aarde boven het water verschenen. Nee, de aarde zijn opgedroogd, staat er. Ik geloof zelfs dat er staat, ze zijn van onder de hemel opgedroogd, als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet zeker zo gauw. Hebben we dat? Dus diezelfde hemel en aarde uit de dagen van Genesis 1, namelijk vanaf de vierde dag in elk geval, waar sprake is van de hemelen en de aarde was er iets eerder. Die stond uit het water enzovoort. Hè. Die hemel en aarde worden bewaard tot, laten we zeggen, de jongste dag. Maar hier staat toch dat hemel en aarde ooit al een keer vergaan zijn door water. Nou, dat is de nederwerping der wereld uiteraard. En dat is wat de schrift daarvan leert. Daar hebben we heel wat schriftplaatsen in het Oude Testament ook die dat al of niet expliciet zeggen. Dat doet ook verder weinig de zaken. Het is nou helemaal zo. Bovendien, ik ben geneigd mijn vader na te zeggen. Ik herinner mij, dat is verbazend lang terug, dat ik in de tijd toen ik van dit soort dingen niet zo heel zeker was, dat ik hem eens vroeg wat zijn argumenten nou eigenlijk waren voor dit verhaal. De restitutieleer heet dat. Dan kunt u maar zien dat er een officiële naam voor is. Dat is een officieel erkende leer, dan wel waarleer dus. Maar dan vroeg ik hem wat dan zijn argumenten waren. En als ik hem persoonlijk wat vroeg, gaf hij nooit een gedetailleerd, serieus antwoord. Hij stuurde me altijd maar weg met huiswerk. Of van die cryptische antwoorden gaf hij altijd van zoek het maar uit, jongen. Zie het zelf maar. Maar in dit geval zei hij, ik geloof dat hij in het Gronings zei, want dan was het helemaal informeel. Wij spraken Gronings onder elkaar namelijk. En Gronings, ja. Niet Gronisch, in tegendeel. Gronings. De Groningers zeggen niet veel. Dus niet Gronisch. Maar goed. Maar in ieder geval, hij zei, als het niet waar is, dan begrijp ik van mijn Bijbel niks. Nou, voor degene die hem gekend hebben. Hij begreep van zijn Bijbel wel wat. Maar hij zei, als het niet waar is, begrijp ik van mijn Bijbel niks. En achteraf heb ik al begrepen wat hij bedoelde. De hele gedachte is namelijk dat het hele werk van de zes dagen in Genesis 1, inclusief de schepping van Adam, al onderdeel uitmaakte van Gods verlossingswerk. Dat begon niet pas na Adam. Het was ook niet een verlossingswerk tot verlossing van de mens, maar het was een werk tot verlossing van de schepping en Adam maakte daar deel van uit. Hij was dus ook niet voor niks een voorbeeld desgenen die komen zou. Maar dat die andere komen zou, stond dus al vast voordat Adam geformeerd werd. En zoals deze eerste mens dus, de eerste Adam staat er dan, hè? Nou goed, maar zoals deze eerste was uit de aarde, zo zal die laatste, waarvan in beeld was, zijn uit de hemel. En de zonde van Adam staat tegenover de rechtvaardigheid van Christus. Hij is daar een omgekeerd type van. Heb je dat nog? En zoals Adam tot de aarde zou wederkeren waaruit hij genomen was, zo zou de laatste Adam terugkeren naar de hemel waar hij vandaan gekomen was. Zie het Johannes Evangelie, want er staat het zwarte wit. Maar ik citeer natuurlijk min of meer uit 1 Korinthe 15 en uit Romeinen 5, voor als u het na wil zoeken. Begrijp je wel, het maakt daar allemaal al deel van uit. En voor de goede orde, Eva werd geformeerd uit het lichaam van Adam, was dat voor of na zijn val? Nee, het was ervoor, maar toen duurde het niet zo lang meer. Die ken ik. Vraag maar weer. En dat was voor zijn val. Niettemin zegt het Nieuwe Testament dat Eva een type is van de gemeente die uit Christus genomen zal worden en die zijn lichaam is. Efeze 5. En dan te bedenken, broeder, dat er zijn die zeggen dat de Heer de gemeente pas heeft uitgevonden na Handelingen 2. En sommigen zeggen pas bij Handelingen 28. Genesis. Staat uitdrukkelijk in de Bijbel. Eva, die vlees was van zijn vlees en been van zijn benen, is een type van de gemeente. Sterker nog, Paulus in Efeze 5 citeert uit Genesis en zegt dan, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Hij spreekt over Christus en over de gemeente met woorden uit Genesis 2. Ik kan het u nog sterker vertellen trouwens. Dan neem ik 2 Korinthe 4. Want daar staat, God die gezegd heeft. Dat vind ik een prachtig. Even een van de mooiste Bijbelteksten. Eerlijk waar. God die, wat heeft God gezegd? Dat moet je zelf kunnen bedenken. Wat heeft God gezegd? Dat licht zou schijnen, want de eerste keer dat God in de Bijbel sprekend optreedt, zegt hij, er zij licht. Nou, Paulus zegt, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Nou ja, meer dan duisternis was het toen feitelijk niet in Genesis 1 vers 3. En daar zei God, hij zei licht. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten gegeven, geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. 2 Korinther 4 vers 4. Dat weet ik aan mijn hoofd. Heb u dan? Waarmee maar gezegd wil zijn dat tegenwoordige gemeentelijke waarheid opgesloten ligt in Genesis 1 vers 3. Toen was deze wereld er nog niet eens. Geen aarde, geen hemel, zoals we die kennen. Heb je dat? En waarom ook niet? Dat was het begin van de tegenwoordige wereld. Maar wij als gemeente zijn het begin, de eerstelingen namelijk, van een nieuwe wereld, van een nieuwe schepping. Dus het ligt nog voor de hand ook. En zoals Adam de eerste was van deze wereld, zo is Christus de eersteling van die nieuwe wereld. En wat er eerst daarna kwam, was Eva, die werd uit hem genomen. Dat was zijn lichaam dus. En wat bij Christus meteen daarna volgt, is inderdaad de gemeente. Het is zijn lichaam, wordt uit hem genomen. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Enzovoorts. Ik kan niet missen. Zie? Met andere woorden, zelfs de schepping van Adam, om van die andere voorgaande dagen maar te zwijgen, zelfs de schepping van Adam maakt al deel uit van het verlossingswerk. Het is de aanloper naartoe. Toen God ook zei, laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis, toen sprak hij in werkelijkheid niet over die man die toen ze verscheen, Adam, maar hij sprak over Christus. Ik kan niet missen. Want anders betekent het niks dat in het Nieuwe Testament staat dat de Heer Jezus Christus Gods beeld en Gods gelijkenis is. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Kortom, gewoon het beeld Gods. Was ook 2 Korinthe 4 onder andere dan. Maar de verschijning van die Messias, van Christus, ligt alvast in de woorden die in Genesis 1, Genesis 1 gesproken worden over Adam. En dat de heerschappij zou hebben over de vissen, de zeven gevogelte, de hemels, gedierte, des velds enzovoorts. Wie was die mens? Dat is voor de kennis onder u. Wat ik nu zeg staat namelijk gewoon in Psalm 8. Wie is die mens? En het antwoord is Christus. Heb je dat? En dat is niet algemeen bekend. Maar daarom is het wel Bijbelse waarheid. Ja, broeder.
Is er een duidelijk verschil op eigenlijk tussen de opdracht die dan in Genesis 1 staat aan Adam en diegene die aan Noach daarna gegeven wordt eigenlijk. Hè? Daar wordt eigenlijk het tweede gedeelte niet meer herhaald, zeg maar, van de opdracht die Adam werd, die vervuld zou worden in Christus.
Het is veel korter, natuurlijk. Maar wat Adam zou moeten doen volgens Genesis was absoluut niet mogelijk. Maar dat is ook helemaal geen punt. Het ging ook niet slechts om Adam. Hij was een voorbeeld van degene die komen zou. En hij blijkt er ook een omgekeerd type van te zijn. Maar bovendien ook de stamvader van te zijn. Want hoe je er de keer toe bent, Adam is wel degelijk de stamvader van Christus, van de laatste Adam. Dus Adam zou de uiteindelijke mens voortbrengen naar Gods beeld en gelijkenis enzovoorts. Hij zou Christus voortbrengen namelijk. Nou, zo ken ik er nog een paar, maar daar zal ik u nou niet mee bezighouden. Maar uit heel Genesis 1 en 2 blijkt zeer duidelijk de aanwezigheid van de zonde in de wereld. Zodat het wel degelijk een zondige wereld is waarin Adam geplaatst wordt, enzovoorts. Adam zelf ging over tot actief zondigen, uiteraard pas later. Maar daar heb ik het nou niet over. Het gaat er juist om dat Adam deel uitmaakte van deze oude gevallen wereld, maar dat hij wel degelijk een belangrijke fase was op weg naar de verlossing van deze oude schepping. Dat is maar waar het om gaat. En de hele heilsgeschiedenis, die laat zich daar heel eenvoudig uit verklaren. Ik zeg altijd, de hele heilsgeschiedenis bestaat uit 3 dagen waarbij de verlossing uiteraard komt op de 3e. Die kent u toch, hopelijk? Nee, die structuur bedoel ik. Nou, de eerste, dat is de dag waarop de dood intreedt. De tweede, daarin is alles dood. En de 3e, dat is de opstanding, dat weet u, hè? Nou, de eerste dag is die oude wereld, de wereld die toen was, die nedergeworpen is. De tweede is de wereld waarin wij nu leven, zoals wij hem nu kennen. En de derde is die nieuwe schepping zoals die in de toekomst in elk geval openbaar zal worden. Dat is het hele verhaal. Ik ken trouwens nog een andere, want dit is redelijk filosofisch denk ik altijd. Maar laten we een andere filosofische nemen, maar niet in een volstrekt letterlijk bijbelse. Dat is die uit Romeinen 8, waarin gewoon staat dat de wereld, de tegenwoordige wereld, zwanger is. Hebben we die nog? Want iedereen weet dat dat een tijdelijke aangelegenheid is. En het hele idee is dat die oude wereld, die gevallen wereld, die onvruchtbare wereld, zullen we zeggen die onvruchtbare vrouw, die moet die uit de Bijbel toch wat bekend voorkomen. De wereld, dus een vrouw, moeder, aarde enzovoorts, moeder aarde, vraag het maar aan die New Ages, die weten daar schijnbaar alles van. Zit zo verbazend dicht bij de waarheid, dikwijls. Maar goed, Nee, de Satan is niet degene die alleen maar leugens vertelt. Satan is degene die de waarheid vertelt, maar daar een draai aan geeft, zodanig dat het precies misloopt. Dat is het verhaal. Een goede leugen, laat ik u dat nou mogen vertellen, een goede leugen is, ja precies, een halve waarheid. Maar vooruit, dat is een hele leugen immers. En een hele leugen is makkelijk te herkennen, maar zo'n halve, nou dat is wat de duivel doet. Maar waar het over gaat is, die oude wil, die oude onvruchtbare, verstorven, met het woord wat van op Sarah van toepassing gebracht wordt, die oude verstorven wereld, die is bezwangerd, bevrucht geworden in de dagen van Genesis 1, namelijk in de dagen, 7 dagen zal ik maar zeggen, waarin God sprak, 10 maal, leuk hè, wij denken altijd aan 10 geboden, het zal onze Calvinistische gerichtheid zijn, zal ik maar zeggen, dan. Maar God sprak 10 maal in Genesis, tel het maar na. God sprak, hij gaf zijn woord en dat is het zaad waaruit een nieuwe schepping tot stand zou komen, hebben wij eerder in Petrus gelezen. U weet wel, het onvergankelijk zaad der wedergeboorte. Het eeuwig blijvende woord van God. Nou, God sprak in deze duistere wereld, in Genesis 1 vers 3 al en verder, waarmee zijn woord kwam in deze wereld. Sindsdien is moeder aarde, wereld kan ik ook zeggen, want wereld was 100 jaar geleden nog een vrouwelijk woord. Inmiddels niet meer. Inmiddels hebben ze het mannelijk gemaakt, geloof ik. Filosofisch goed te verklaren, maar volstrekt onbijbels. Maar goed, die vrouwelijke wereld in elk geval, die is sindsdien zwanger. Daar kon je misschien niet meteen merken. Maar later merk je dat wel. Want wat staat er in Genesis meteen al? Ik zal zeer vermeerderen de smart uw dracht. En dan zegt u, dat gaat over Eva. Dan zeg ik, ja hoor, dat gaat over Eva. Dat gaat over alle vrouwen en over de wereld dus ook. Want daar gaat het nou juist om. Dat is de uitdrukking daarvan. Ik zal zeer vermeerderen de smart uw dracht. En het punt is dat die smartelijke dracht moet leiden tot de geboorte van, in dit geval, een nieuwe schepping. Het staat gewoon in Romeinen 8. Heel de schepping is in barensnood. En wacht op de verlossing. Toch? Op de geboorte. Op het openbaar worden van de zonen Gods enzovoorts. Dat is het idee. De schepping is zwanger en wacht op de geboorte van een nieuwe schepping uit deze oude. En dan verdwijnt deze oude definitief. Dat heb ik na willen vragen aan Rachel, zeg ik altijd, maar het is me niet gelukt. Laat me zitten. U weet wel, dat is dat verhaal. Sorry, dat is dat verhaal. Ik heb het toch ook niet uitgevonden. Dat is dat verhaal van dat de moeder sterft als het kind geboren wordt. Want ik moet eigenlijk zeggen dat het zo hoort. Nee, gelukkig gebeurt het niet, maar niet altijd tenminste. Maar iedereen weet toch dat de kans groot is dat het wel zo gebeurt. En eigenlijk, als er geen hulp komt, zal ik maar zeggen, dan gebeurt het eigenlijk altijd. Zo is het. Maar dat is het Bijbelse gegeven. De vrouw is er namelijk om het nageslacht van de man voor te brengen. U weet wel, zij baarde hem 1 zoon. En God, de schepper, de man, gebruikt deze oude wereld, de onvruchtbare vrouw, maar heeft haar zwanger gemaakt. Hij gebruikt deze oude gevallen wereld inderdaad om een nieuwe te verwekken, een nieuwe geboren te doen worden. En als dat gebeurd is, verdwijnt deze oude schepping. Die sterft dan. Nou, dat is het verhaal. En dat betekent dus dat dit verhaal gaat alleen maar op eigenlijk. Als je die hele totale Bijbelse geschiedenis kent, die van de oude wereld, de val daarvan en daarna de periode van zwangerschap. Dat is de periode van Adam, zal ik maar zeggen, tot aan de jongste dag. En daarna de verschijning van een nieuwe schepping. En daarna zegt de apostel in Romeinen 8 dat het niet alleen geldt voor heel de schepping, maar dat het geldt voor u en mij ook. Wij waren gevallen, wij hadden geen leven enzovoorts. Wij waren sterfelijke mensen, zoiets enzovoorts. En toen sprak God tot ons, we hebben zijn woord ontvangen. Sindsdien zeggen wij, hebben wij leven in ons. Dat heb ik mevrouw ook al eens horen zeggen. Zal ik maar zeggen, leven in me. Is dat zo? Sindsdien hebben wij leven in ons. En de gedachte is dat u en ik als gelovigen zwanger zijn. Dat er nieuw leven in ons verwekt is. Leven dat tot ontwikkeling zal komen. En bij de opname van de gemeente wordt inderdaad dat leven openbaar. Ja, het is een manier. Er zijn meer Bijbelse voorstellingen van dezezelfde zaken. Maar niettemin, dat is wat het is. En het is hetzelfde verhaal van de drie dagen van de Heer Jezus. Hij was in deze oude wereld, een gevallen wereld, maakte er deel uit van. Droeg de zonden der wereld, staat zwart op wit in de Bijbel, dus je mag het niet tegenspreken. Hij droeg de zonden der wereld en hij stierf. Toen verliep er daartussendoor een hele volle dag. Het was nog een Sabbat ook. Het was gewoon een kwestie van afwachten. Komt vanzelf wel goed. En het kwam ook goed. En op de derde dag verscheen hij. En verscheen hij inderdaad als eersteling van een nieuwe schepping. Het is volstrekt hetzelfde verhaal. En ik heb het eens nageteld. Dat lieg ik. Ik ben aan tellen begonnen. Hoe vaak dat beginsel in de Bijbel voorkomt. Van die verlossing op de derde dag. U weet wel, op de eerste gaat het mis. En op de derde komt de verlossing. Ik ben gestopt met tellen. Het was veel te veel. Dat komt zo vaak in de Bijbel voor. Dat is gewoon niet op te sommen. Maar dat is het beginsel. En wij leven dus in die dag daartussen. Die oude is voorbij, de nieuwe komt eraan en wij wachten op het werk Gods. En leven in de rust. Per slot is het dus al 7000 jaar, is het dus al deze 7000 jaar Sabbat eigenlijk. Daar komt het op neer. We leven in de rust, God doet zijn werk. En we onderwerpen ons daaraan. Gij heeft de natuur, haar loop heet zoiets. Enzovoort. En dan komt dat goed. En wij onderwerpen ons aan het werk. God, dat is het beste wat je doen kunt. En als je daarnaast het probleem aan de orde stelt van het lijden in de wereld. Ik weet wel, vind ik leuk hoor, dit soort clichés. Het lijden in de wereld. Pillen overvolgens geven om niet door te komen. De zin van het lijden. Enzovoorts. Het is een makkelijk antwoord op te geven. De wereld is zwanger. Gaat vanzelf over. Maar pas bij de geboorte van het kind. Het hoort erbij. Daarna is de vraag waarom hoort het erbij, dat weet ik ook wel natuurlijk. Dat wordt het iets ingewikkelder. Maar alleen al stellen van het probleem is de erkenning van dat het nou eenmaal zo is. En dat deze wereld een wereld is van lijden. Zo zonder meer. Heel de natuur zit zo in elkaar. En niet alleen de menselijke. Waarom dat is? Het is de uitdrukking inderdaad van de zwangerschap van deze wereld, waarin je in de wereld de zin van de dingen niet kunt vinden. Ik zeg altijd maar zo, als je de wereld, ook de natuur bestudeert, dan blijf je altijd met onopgeloste vraagstukken zitten. Om de eenvoudige reden dat de zin van deze wereld niet in deze wereld gelegen is. Pas als je erkent dat de wereld zwanger is, dan kun je begrijpen wat de zin ervan is. Namelijk dat in de toekomst inderdaad die nieuwe schepping openbaar wordt. Dat is het verhaal. Maar redeneer je de nieuwe weg? Maar net zo goed eigenlijk redeneer je de oude weg. Heb je alleen deze wereld zoals die zich aan ons voordoet. Zoals we hem kennen enzovoorts. En we zoeken naar de zin van het bestaan uiteraard. Nou, die is er niet. Die komt straks pas. Door hem en tot hem. Dat is ook een goeie, want uit en door en tot hebben die drie dagen bij elkaar. Dus uit, dat wil zeggen, sinds een oorzaak in die oude wereld. Vandaar het hele verlossingswerk daarvan wordt gezegd. Het is van voor de nederwerping der wereld. Zelfs het lam dat, was 1 Petrus, het lam dat geslacht is voor de nederwerping der wereld. Kortom, God heeft eerst zijn plan gemaakt, daarna het oordeel over die oude gebracht. En inmiddels voert hij zijn plan uit en straks wordt de nieuwe openbaar. De eersteling van die nieuwe schepping. U weet wel, de eerstelingengarf. Neem nog maar wat symboliek dan. Dat is makkelijk te onthouden dan. De eerstelingengarf is al geregeld, dat is de opstanding van Christus. En daarna de eerstelingenbroden. Heeft te maken met de gemeente, zal ik maar zeggen. En daarna de oogst als zodanig. En dat heeft van doen met de wederkomst van Christus, de openbaring van zijn koninkrijk, enzovoorts. Die volgorde gaat dat. En als mijn vader dan dus zegt, als die restitutieleer niet waar is, dan begrijp ik van mijn Bijbel niks, dan weet u misschien nou hoe dat in elkaar steekt. Dan begrijp je er niet veel meer van. Dan heb je geen overzicht meer. Dan loop je tegen details aan die je niet plaatsen kunt. Maar het verhaal is gewoon dat er sprake is van verlossingswerk, een heilswerk Gods, dat niet begonnen is na de zondeval van Adam, maar veel eerder. Sterker nog, de schepping van Adam maakt van dat verlossingswerk Gods deel uit. Daarna kun je vragen stellen over hoe het dan zit en waarom dan dit en waarom dan dat, maar dat doet dan niet met de zaken nu, waar het maar om gaat, dat nou eenmaal zo in elkaar steekt. En wat het argument van Petrus in 2 Petrus 3 is, zoals in het verleden een oordeel gebracht is over heel de schepping, door water, zo zal in de toekomst een oordeel gebracht worden eveneens over heel de schepping, maar nu definitief, wordt niet meer hersteld, door vuur. Want na het oordeel door water werd die oude alsnog geschikt gemaakt voor het werk God, zal ik maar zeggen, hersteld, vandaar de term restitutie. Maar in de toekomst zal dat niet meer nodig zijn. Dat, dan zal deze wereld zijn functie vervuld hebben. En komt er inderdaad een nieuwe schepping uit voort. En nou begrijp je misschien ook de uitspraak van de Heer. Ik zal de wereld niet meer oordelen door water. Want door water is nooit helemaal definitief. En in het verleden was het niet definitief. En in de dagen van Noach al helemaal niet. Maar in de toekomst wel degelijk, dan zal oordeel komen door vuur en dat is het definitieve oordeel en einde van een oude zondige wereld. Het mooiste van het verhaal is trouwens natuurlijk toch dat weliswaar de zonde zijn intrede gedaan heeft in de schepping als zodanig, maar God heeft toen niet die oude weg gedaan, zo van deze is mislukt, ik maak wel een nieuwe. Wie zou bovendien garantie geven dat het met de nieuwe niet weer mis zal lopen, dat is weer een ander verhaal. He? Maar de gedachte is juist dat hoewel die wereld in zonde gevallen is, heeft God hem hersteld en gebruikt hem tot zijn eer. Een zondige wereld wel te verstaan. En uit die zondige brengt hij een nieuwe schepping tot stand. Want hoe je dat ook keert of wendt, de vader van die nieuwe schepping, ook van u die een nieuwe schepping bent, is God. Maar de moeder is nog altijd gewoon deze oude wereld. En op het meer persoonlijke, individuele vlak, God is de vader van het nieuwe leven wat ik ontvangen heb, maar mijn oude leven, mijn lichaam zelfs, functioneert als de moeder. Is de moeder. Het is daarin verwekt en het zal daaruit voortkomen. Dat dat dus gepaard gaat met lijden, dat was trouwens meer de eerste Petrusbrief, dat kun je dus op je vingers natellen. Dat is logisch. Toch? En dan, maar dan ben ik terug in Romeinen 8, ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige wereld, dat staat in dat verband van die zwangere wereld, dat het niet opweegt tegen die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Vraag dat maar eens aan de jonge moeder. Dat is waar het over gaat. Nou, daar moet ik het nodig bij laten. Want waar een mens al verzeild kan raken op een avond. Hè? Maar het is de hoogste tijd. Trouwe hemelse vader, we zeggen u dank dat wij uw woord ook vanavond mochten openen. En bepaald mochten worden in het bijzonder zelfs bij deze zeer elementaire zaken. We danken u dat we uit uw woord leren verstaan hoe het ervoor staat met de wereld zoals we die kennen. En dat we mogen beseffen dat u die zondige wereld, die krachteloze, verderfelijke wereld, wel degelijk gebruikt tot uw eer. En dat we uit uw woord mogen verstaan dat u wel degelijk ook deze oude schepping in stand houdt, opdat die gebruikt zal worden om een nieuwe schepping voor te brengen. Wij danken u daarom dat we daar naar uit mogen zien en tegelijkertijd mogen beseffen dat wij nu reeds de eerstelingen des geestes hebben en eerstgeborenen zijn van deze nieuwe schepping die u zou maken. Wij danken u dan dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. In de wetenschap dat binnen afzienbare tijd u inderdaad uzelf zult openbaren en zult een oordeel brengen over uiteindelijk deze hele oude schepping. Omdat in die nieuwe die voortgekomen is, de gerechtigheid zou heersen, waarin de zonde niet meer zal zijn en geen dood. Wij danken u dan te mogen staan reeds nu in deze overwinning en ons te mogen bezighouden met uw woord, waarin u uw wijsheid en uw werk en daarmee uzelf aan ons hebt willen bekendmaken. Geeft u ons dan verlichte ogen des verstands, opdat we deze dingen mogen leren verstaan. Dat we niet zouden blind varen op leringen van mensen, maar in tegendeel ons zouden onderwerpen aan uw woord en daarmee aan uw geest en uw kracht. Wees u zo ook ons nabij dan, met de rijkdom van uw genade, met uw kracht om Christus wil. Amen.